Beste collega's, dames en heren in het publiek, welkom op deze gemeenteraad die ik graag wil openen. De gemeenteraad van 23 april 2019. We hebben heel wat punten te bespreken. Straks ook nog een zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Maar vooraleer met de agenda aan te vatten, geef ik even het woord aan collega Verdonk.
Goedenavond, collega's. 25 jaar geleden is mijn sociaal engagement begonnen. Ik heb hier 18 jaar in deze gemeenteraad mogen zitten, met heel veel plezier. En 18 jaar geleden heeft er ook een bekend Molse politicus gezegd: Christophe, als je het wilt maken in de politiek, dan moet je twee regels voor ogen houden. Trouwens, die man heeft hier ook nog gezeteld als schepen. En de gevleugelde woorden waren: zorg dat je onafhankelijk bent van de politiek, maar daar kom ik dadelijk op terug. En pas op voor tjevenstreken. Nu, qua die tjevenstreken, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik heb geen spijt dat ik 15 jaar geleden ben overgestapt naar CD&V. Ook al was dat niet gemakkelijk. En ik wil ook die partij bedanken voor de kansen dat ze mij hebben gegeven. Ik kom terug op het eerste, dat wil zeggen onafhankelijk. Ik heb vorig jaar in juli de beslissing genomen om te stoppen met een uitvoerend mandaat. Ik heb dat toen ook aan Wim en aan de partij laten weten, dat ik geen ambitie had om schepen te worden. Ik heb toen gekozen voor een carrière in de privé. En ik merk vandaag dat die carrière maakt dat ik dit niet meer kan combineren met een zitje hier in de gemeenteraad. Ik heb een vaste valies in mijn wagen zitten, omdat ik niet weet waar ik s'avonds slaap. En dat maakt ook dat een engagement in de gemeenteraad zeer moeilijk is. En ik neem dan ook met pijn in het hart vandaag afscheid als dit in mijn laatste gemeenteraad. Maar ik wil toch iedereen, en vooral Hans en de andere collega's van de vorige legislatuur, bedanken. En de nieuwe collega's voor de fijne korte samenwerking.
Christophe, ik denk dat je ons een beetje overvalt. U hebt mij 2 minuten voor de aanvang van deze gemeenteraad gevraagd om het woord te mogen krijgen bij de aanvang. Dus ik denk dat niemand hier aan deze tafel ook maar wist wat er stond te gebeuren. Ik wil in ieder geval vanuit mijn positie als voorzitter van de gemeenteraad u toch heel hard danken voor uw jarenlange inzet als raadslid, maar ook als schepen. Ik denk dat we samen leuke jaren in het schepencollege hebben meegemaakt. Ik begrijp dat je ondertussen inderdaad ook andere keuzes gemaakt hebt, waarvoor heel veel respect. Maar in ieder geval wil ik u namens de voltallige gemeenteraad heel hard danken voor uw inzet in het verleden en u het allerbeste toewensen in uw nieuwe uitdaging in de toekomst. Dank u wel.
Ja, voorzitter, collega's, we zijn denk ik met een flink deel van deze gemeenteraad een beetje verstomd door de aankondiging van het vertrek van Christophe Verdonk. En mijn excuses, Christophe, als ik hier misschien even Alain Provist u toch even het woord wil richten. Je hebt mij ook persoonlijk vernoemd en dat is niet zonder reden, denk ik. Ik denk dat we lange tijd samen hier in de gemeenteraad gewerkt hebben. Zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid. Lange jaren samen gedeeld. Lief en leed gedeeld. Want op een bepaald moment leer je elkaar ook persoonlijk kennen. En ik wil u ook namens onze fractie bedanken voor die goede samenwerking de voorbije jaren. Ik zal u altijd blijven herinneren in de politiek als iemand die bevlogen en soms misschien met de nodige impuls en impulsiviteit de dossiers aanpakte. En interpreteer dat zeker niet negatief. Dat wil zeggen dat je ervoor gaat. Zo ken ik u, uit één stuk. En zo gaan we u ook blijven herinneren. We hebben heel dikwijls gediscussieerd. We hebben heel dikwijls van mening verschilt, maar we hebben ook heel dikwijls tot een compromis gekomen en een constructieve oplossing samen uitgewerkt in de meerderheid en zo hoort het ook. Christophe, bedankt en het ga je goed in je professionele en privéleven.
Thomas?
Ja, Christophe, ook van onze kant natuurlijk. Even we dat jammer nieuws om te horen. Ik heb niet zo lang met u samengewerkt, maar ik ben wel met u 2 weken naar Nicaragua geweest. En ik moet zeggen, daar denk ik nog heel vaak met heel veel plezier aan terug. Maar ook het feit dat je met u over alles kon babbelen en dat dat niet altijd met de politieke kleur te maken had. Dat was altijd wel plezant. Ik heb me ook als nieuwe schepen ook altijd wel welkom gevoeld en mede door uw opvang. Dus ik vind het jammer. Ik hoop dat we elkaar nog gaan zien en ik wens u echt het allerbeste in die andere passie. Bij dat mogen of waar is het ook. Heel veel succes in ieder geval.
Zullen we?
Ja, voorzitter. Bij de meeste gemeenteraden weet je op voorhand wat er allemaal in te gebeuren staat. En als je zo wat langer in de politiek zit, zoals ik, dan zijn daar vaak zeer weinige verrassingen. Dit is voor mij wel een verrassing. En als dat een verrassing is, Christophe, dan is dat voor een groot stuk op mijn konto te schrijven. Omdat ik de laatste weken, de laatste maanden, me meer heb bezig gehouden met, laat mij zeggen, bovenlokale aangelegenheden dan met lokale aangelegenheden in de voorbereiding van de verkiezingen van 26 mei. Dus ik sta eigenlijk wat dat betreft dik bij u in het krijt. Ik had daar meer aandacht aan moeten besteden. Ik denk, vrienden, dat we alleen ook maar de keuze van Christophe moeten respecteren. Christophe, dat is ook denk ik geen gemakkelijke keuze. Want ik heb door de jaren heen altijd u als een gepassioneerd iemand geweten. En dan politiek moeten met passie doen. Dat maakt het ook soms zo aangenaam in de politiek. Dat maakt het soms ook zo verdomd moeilijk. Maar je waart een gepassioneerd of je bent een gepassioneerd politicus. Maar één ding wil ik namens onze fractie heel publiekelijk zeggen. Ik weet niet meer hoeveel jaar geleden, Christophe, maar ik ben u komen vragen. Want dat één ding, ik heb daar nog geen seconde spijt van en ik zal er ook geen seconde spijt van hebben. En ik hoop na 26 mei, dan heb ik iets meer tijd. Dan moeten we elkaar zien.
Voorzitter, ik heb altijd graag het laatste woord. Ik doe nog zelfs even op.
Gewoon
door. De koen wil toch nog brengen.
Ja, wij kunnen niet achterblijven. Ik wist het eigenlijk niet, maar het is door Servet die Christophe bij mij helemaal heeft weggehaald. Zoveel jaar geleden. Ja. Maar alle gekheid op een stok, Christophe, ook van ons in tweeën. Bedankt voor die afgelopen jaren. We hebben regelmatig in de clinch gelegen, maar ik denk dat het toch een vorm van wederzijds respect was tussen ons. En dat zal ook blijven. En we wensen u ook het allerbeste toe voor uw toekomst.
Goed, Koen.
Christophe, ik heb niet veel mee samengewerkt, maar ik wil u ook wel het allerbeste wensen in aangeval van ons bedrijf.
Ja, maar nu
kan ik ook niet anders dan zelf iets zeggen. Hè. Christophe, we hebben serieus in de clinch gelegen, een paar jaar geleden. Hè. Dat is een gemeenteraad die we ons allebei waarschijnlijk nog gaan herinneren. Maar het toffe aan u is dat je dan nadien, als die gemeenteraad voorbij is, dan verdwijnt dat. Dus dat je toch politiek, hetgeen dat daarnaast leeft, dat je dat toch wel perfect kunt gescheiden houden. Dat het pittig kan zijn om een beroepsleven en gemeentepolitiek te combineren, dat ondervind ik nu aan levende lijven. Dus en je moet dan kunnen terugvallen op stabiliteit. En ik kan geloven dat het soms moeilijk is en dat je met spijt in dat achter van afscheid moet nemen. We wensen u veel succes.
Goed, dank u. Dan denk ik dat we kunnen starten. Ik zie ondertussen goed als voltallig zijn. Bouwer Frederik Looy die heeft laten weten dat hij iets later zal aansluiten. En vooraleer dat we starten, ga ik ook vragen van de algemeen directeur even uw aandacht vestigen op het bezoek dat speciaal voor u aan een aantal gemeentelijke instellingen wordt georganiseerd op zaterdag 4 mei. En vandaag zijn er exact geteld 4 leden van de 40 in totaal, want het is niet alleen de gemeenteraad, die hebben doorgegeven dat zij aanwezig zullen zijn. Natuurlijk, voor 4 mensen kunnen we dat absoluut niet laten doorgaan. Dus wat wij voorstellen is dat er vanavond een lijstje rondgaat. En als we op het einde van de avond 15 mensen hebben, dan kunnen we het laten plaatsvinden. En anders gaat de algemeen directeur morgen het gewoon cancelen. Dus een warme oproep om, als u tijd heeft, op zaterdag 4 mei aan te sluiten. Er zijn heel wat ambtenaren die zich daarvoor vrijmaken om u deskundige uitleg te geven. Dus die lijst gaat nu even rond. En vooral dat we met punt 1 beginnen, moet ik 1 punt bij hoogdringendheid toevoegen aan de agenda. Dat is normaal ook in de loop van de dag aan u doorgestuurd. Ik moet eerst vragen of dat u akkoord bent met de behandeling van het agendapunt bekrachtiging van de politieverordening, rook- en vuurverbod bij hoogdringendheid, ten gevolge van de extreme klimatologische omstandigheden, is er een punt dat op 18 april door de burgemeester werd getroffen en dat slechts geldig is als we dat vandaag bekrachtigen. Aangezien de agenda van de gemeenteraad toen al was vertrokken, komt dat niet mee op de agenda en stellen we voor om dat vandaag bij hoogdringendheid toe te voegen. Akkoord met de toevoeging van dit punt? Dank u. Nou, dat eigenlijke punt 1 van de agenda zijn de notulen van de vorige gemeenteraad en daar heeft de algemeen directeur twee opmerkingen, dacht ik.
In het verslag zijn er twee materiële missingen opgetreden. Dus eentje in puntje verpond is. De besluiten zijn correct voor die twee punten, maar de tekst voorafgaande aan het besluit stond foutief. Ria Vermeld in plaats van Hans. Dus bij deze rechter zit Hans Schoofs voor Pontus vertegenwoordigen. En nog bij puntje 50 voor Mona is het zo dat voormalig raadslid Paul Janssens heeft opgemerkt dat Janssen zonder S is. We gaan die S weg laten halen.
Ja,
dat is
minder.
Ja, er zit wel een S. Twee S'en, dan gaan één S minder. Tot zover. De doelen zal dan dus gecorrigeerd worden.
Akkoord met de gewijzigde notulen, dank u. Dan punt 2, raadscommissies. Zoals we vorige raad hebben beslist, worden er 3 raadscommissies opgericht. Mens en leven, ruimte en ondersteuning. We hebben ondertussen ook aan alle fracties gevraagd om daarvoor kandidaten aan te stellen. Wij gaan zelf stemmen over de voorzitters, maar voor wat de effectieve leden betreft en de plaatsvervangers, klopt het aantal juist. Ga even meegeven wat u zelfs goedkeurt. We stellen voor om de leden en de plaatsvervangers aan blok te bevestigen in hun functie. En nadien gaan we dan een geheime stemming houden voor de aanduiding van de 3 voorzitters. Dus maar eerst de leden. Voor wat betreft de raadscommissie Mens en Leven, ik ga telkens effectief lid en opvolger vermelden. Dus als effectief lid Sofie Molenbergs van Vlaams Belang met als opvolger Koen Boeks. Bas van Oom als effectief namens Open VLD Plus met Ria Melis als opvolger. Marcia Seelen namens de SPA met Thomas Sergoris als opvolger. Solange Abeloos namens Memo met Lander Gijzen als opvolger. Koen Dille namens de N-VA met Jan van Geel als opvolger. Anneleen Dom namens de N-VA met Maarten van Kamp als opvolger. Hanne Papen namens CD&V-fractie met Jos Lodewijks als opvolger. Lotte Vrijs van CD&V met Peter van Rompuy als opvolger. En als laatste effectief lid Frederik Looy namens de CD&V. En zijn opvolger is Davy Geboers van de N-VA-fractie. Dat is voor Mens en Leven. Voor de raadscommissie Ruimte, Koen Boeks namens Vlaams Belang als effectief lid en Sofie Molenbergs als opvolger. Hans Schoofs namens Open VLD Plus als effectief lid. Ria Melis als opvolger. Paul van Hoof, SPA als effectieve en Zera Unlu als opvolger. Koen van Gompel, Memo als effectieve en Lander Gijzen als opvolger. Anneleen Dom wordt effectief lid namens de N-VA-fractie met Koen Dille als opvolger. Jan van Geel effectief namens N-VA met Davy Geboers als opvolger. Jos Lodewijk, CD&V, met als plaatsvervanger mezelf. Christophe Verdonk, voorlopig nog, vanuit CD&V, komt volgende maand wellicht terug, met mezelf als opvolger. En tot slot als laatste effectief lid Frederik Looy namens CD&V met Maarten van Kamp van de N-VA-fractie als plaatsvervanger. En dan de laatste commissie, commissie ondersteuning. Koen Boeks Vlaams Belang met Sofie Molenbergs als plaatsvervanger. Ria Melis Open VLD met Bas van Ome als plaatsvervanger. Zera Unlu SPA met Thomas Sergoris als plaatsvervanger. Lander Gijzen Memo met Solange Abeloos als plaatsvervanger. Jos Lodewijk, CD&V, met mezelf als plaatsvervanger. Christopher Donk, CD&V, met Lotte Vrijs als plaatsvervanger. Davy Geboers als effectief lid voor de N-VA-fractie, met Anneleen Dom als plaatsvervanger. Jan van Geel, N-VA, en Koen Dille als plaatsvervanger. En tot slot het laatste lid Maarten van Kamp als effectief lid voor de N-VA-fractie met Frederik Looy als plaatsvervanger vanuit de CD&V-fractie. Kan u akkoord gaan dat we al deze mensen in hun functies als effectief lid of als plaatsvervanger bevestigen? Iedereen akkoord? Dank u. Dan gaan we nu over tot de geheime stemming voor de voorzitters. U krijgt één stembriefje en daar staan de drie commissies terug op. Voor wat betreft de raadscommissie ruimte is er één voorzitter, één kandidaatvoorzitter. En dat is Paul van Hoof vanuit de SPA-fractie met als plaatsvervanger Zera Unlu. Dus daar kan u ja stemmen of u stemt niet ja. Voor de twee andere commissies zijn er telkens twee kandidaten. Voor de raadscommissie ondersteuning is Ria Melis vanuit Open VLD kandidaat met Bas van Homme als plaatsvervanger. En vanuit de CD&V-fractie is Jozef Lodewijks kandidaat met mezelf als plaatsvervanger. Dus daar duidt u één van de twee aan. En met rood potlood als het kan, vroeg de algemene directeur mijn oogst herhalen. Met het rode potlood. Hans?
Ja, het is natuurlijk nieuw voor ons, de commissiewerking. En dus wij hebben ook wat overleg gepleegd vanuit de oppositie. En wij wensen als Open VLD plus fractie de kandidaturen voor de voorzitterschappen van de respectievelijke commissie Mens en Leven en Ondersteuning terug te trekken. Nu, ik weet niet of om die reden de stembiljetten nog dienen gewijzigd te worden. Maar wij hielden er toch aan om deze mededeling te doen.
Ik zal dan een pragmatische werkwijze voor Hans, dat iedereen die stemt geen rekening houdt met Ria Melis en Bas van Homme. Die kandidaturen zijn weg. Dus ofwel stemt u op Jos Lodewijks of Anneleen Dom als effectief voorzitter van de commissie, ofwel als u daar niet mee eens bent, dan stemt u niet, dan kan u het niet blokkeren.
Ik weet niet of, want er was een suggestie gedaan in de commissiezitting om dus één raadslid van de oppositie ook in het voorzitterschap te steunen. Dus wij gaan onze steun geven aan collega Paul van Hoof als lid van de grootste oppositiefractie.
Ja, dat constructief voorstel. Dus wij gelieven dan op het stembriefje geen rekening te houden met de namen Ria Melis en Bas van Homme en met het rode potlood te stemmen. Mag ik dan ook vragen aan de twee jongste raadsleden om zich op te warmen, om mee te komen tellen? Masha en Hanne, iedereen akkoord? Thank you. Goed, de uitslag van de stemming, Paul van Hoven is verkozen met 32 ja-stemmen, dus voltallig, unaniem. Proficiat, Paul. Voor Jos Lodewijks en voor Anneleen Dom, jullie zijn allebei verkozen met 30 stemmen, omdat er 2 stemmen op ongeldige wijze voor jullie zijn uitgebracht. Dus daar kunnen we geen rekening mee houden. Maar ook voor jullie, proficiat in de nieuwe functie.
Dus graag volgende keer 1 boven.
Goed, daarmee hebben we punt 2 afgehandeld. Kunnen we overgaan naar punt 3. Welzijnszorg Kempen is als welzijnsvereniging ook onderworpen aan het decreet lokaal bestuur en aan de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus. De gemeenteraden moeten kennis nemen van het meerjarenplan en het budget. En Welzijnszorg Kempen vraagt dus om dat te doen, om kennis te nemen van het budget 2019, de budgetwijzigingen 2018 en een correctie van de jaarrekening van 2017. Kennisname wordt gevraagd. Zijn daar vragen over? Niemand? Dank u. Punt 4, beheersovereenkomst gemeente OCMW. Sinds de laatste wijziging van de beheersovereenkomst die we op 25 januari 2016 hebben afgesloten, zijn belangrijke stappen gezet in een verdere integratie van gemeente en OCMW. We verwijzen naar het decreet lokaal bestuur dat ondertussen in werking is getreden, waarin zowel een ambtelijke als een politieke integratie wordt voorzien. Een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur werden aangesteld, de ondersteunende diensten werden geïntegreerd en processen werden op elkaar afgestemd. Een actualisering van deze overeenkomst dringt zich dus met name op. Het gemeenschappelijk managementteam van gemeente en OCMW heeft een gunstig advies gegeven en wij vragen u vandaag om de aangepaste beheersovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Dan stel ik voor om de punten 5 tot 10 samen te behandelen. Het zijn allemaal subsidiereglementen die eigenlijk bestaan, waar we gewoon voor dit jaar, voor 2019, in een overgangsjaar voorstellen om die te verlengen. In de loop van het jaar zal dan wel duidelijk worden wat de toekomst is van die verschillende reglementen. Dat wordt in het planjaar verder bekeken. Dus maar vandaag willen we de reglementen gewoon voor 1 jaar verlengen. In punt 5 doen we dat voor de basistoelagen voor de seniorenverenigingen. In punt 6 voor de ondersteuning van mensen met een handicap. En voor de betoelaging van nieuwe initiatieven. In punt 7 doen we dat voor handicap en kunstonderwijs. In punt 8 voor de hulpbehoevende ouderen mantelzorg. In punt 9 de sociaal-pedagogische toelagen. En tenslotte in punt 10 de subsidie voor stoma, zonde, nierdialyse en chronische incontinentie. Zijn daar vragen over? Bas.
Voorzitter, collega's. Inderdaad, wat betreft de subsidiereglementen. Ja, het is inderdaad, zoals u terecht aangeeft, misschien maar een verlenging van bestaand beleid. Maar we hebben toch vastgesteld dat bij geen één van de reglementen waarvan aan deze raad wordt gevraagd om die toch goed te keuren, te verlengen, dat daar eigenlijk geen ene keer het reglement zelf bij wordt gevoegd als bijlage. We zien daar positieve adviezen van adviesraden allerhande, maar de reglementen zelf worden niet bijgevoegd. Was dat de bedoeling? Is dat een lapsus geweest?
Schepen? André Verbeke?
Als je nu op stoma bijvoorbeeld, als je dus helemaal naar beneden scrolt, zie je daar toch wel het subsidiereglement in staan. De artikel staan erbij, artikel 1, artikel 2. Alle artikelen. De beschrijvende nota staan erbij.
Het hangt gewoon in de beslissing zelf.
In de beslissing van de reglementen, hè?
Daar vindt u alle details.
In de bijlagen, zit
dat het reglement goed van de adviesraden.
Maar het reglement gaat het. Oké, dank voor die verduidelijking.
Zijn er nog vragen of tussenkomsten hierover? Mogen we de punten 5 tot 10 goedkeuren? Akkoord, unaniem, dank u. Dan zitten we bij punt 11. De raamovereenkomst sociale tewerkstellingsopdrachten, klusjesdienst op afroep voor de 4 lokale besturen die betrokken zijn bij Bal de More, waar we vandaag vragen om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. U hebt de detail van de opdracht kunnen lezen in de tekst. Het gaat vooral over Dus een aantal klusjes naar een doelgroep toe. De opdracht is onderverdeeld in drie loten. Een basisopdracht waarbij we voor de volgende 2 jaar de samenwerking willen aangaan. En dan de mogelijkheid om dat telkens met 1 jaar te verlengen. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €169.206 inclusief btw voor de volledige periode van 4 jaar en voor de 4 betrokken lokale besturen tezamen. Wordt dus voorgesteld om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Op punt 12 doen we hetzelfde in verband met ICT. Het betreft een groepsaankoop van de stad Brugge in zaken de ICT-infrastructuur. De stad Brugge heeft reeds ervaring met de gunning van 3 opeenvolgende raamovereenkomsten. De vorige raamovereenkomst eindigde in 2018, waarbij de stad Brugge fungeerde als aankoopcentrale, waarbij verschillende organisaties, zo ook onze gemeente Mol, konden aansluiten. Dit houdt in dat elke deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst zijn eigen bestellingen kan plaatsen en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden, aangezien de totale omzet van dit project rond de 20 à 25 miljoen euro ligt, kunnen enorme schaalvoordelen worden bekomen. U vindt de verschillende percelen vermeld op de agenda. Perceel 1, desktop hardware, tot en met perceel 12, multifunctionals en printers. En dus ook daar wordt vandaag goedkeuring gevraagd om deel te nemen in dit project. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Dan zitten we op Kruisven in punt 13, de bouw van een afscheidsruimte op de begraafplaats Kruisven en het uitvoeren van de omgevingsaanleg. In het kader van die opdracht is er een bestek opgesteld door de ontwerpbureau Pauwels uit Leuven. Daarvoor werd in de gemeenteraad van 25 juni 2018 goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure, met name de openbare procedure. Het college heeft destijds op 27 juni 2018 beslist om de plaatsingsprocedure op te starten. Het werd gepubliceerd op nationaal niveau, maar de opdracht werd eerder stopgezet omwille van het prijsverschil tussen de ingediende offerte en de raming voor de tweede deelopdracht, de bouw van de luifel. Aanvankelijk werd de opdracht in de markt gezet als een opdracht voor omgevingsaanleg. Dit is echter slechts een klein onderdeel waardoor deze huidig in de markt gezet zal worden onder het bouwen van gebouwen. 2 delen in de opdracht. Het vastgedeelte betreft de deelopdracht 1, afscheidsruimte, infrastructuur en omgevingsaanleg, €45.303 btw inclusief. En deel 2 is de afscheidsluifel, €140.840, ook inclusief btw. Er wordt dus voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Wij vragen vandaag aan u om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Mogen we dat doen? Iedereen akkoord? Dank u. Dan zitten we bij punt 14. Ik noteer ondertussen even het verslag, meneer de algemeen directeur, dat mevrouw Adeline Dom niet deelneemt aan het debat en niet aan de tafel zit. En meneer Looy ondertussen wel arriveert en wel zal deelnemen. Het college, punt 14, Boerhoek, verkoopakte, goedkeuring. Het college heeft op 19 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkabelen van 3 percelen in 15 loten en het aanleggen van een weg in het verlengde van de straat Moerhoek. Om deze verkaveling, zoals u wellicht weet vanuit het verleden, toch de mensen die hier al iets langer zitten, om die verkaveling te kunnen realiseren, werd met de verkavelaar op 1 december 2016 een overeenkomst in zaken tijdelijke aankoop-verkoopbelofte betreffende 2 stukjes grond aan de straat Moerhoek ondertekend. Op 7 juni 2018 werd de termijnen van de initiële overeenkomst verlengd en conform de afspraken van die overeenkomst, die hier op de gemeenteraad is goedgekeurd, lichtte de verkavelaar deze overeenkomst bij aangetekend schrijven van 14 januari 2019. U vindt de 9 bijlagen vermeld op de agenda.
En wij vragen vandaag uw goedkeuring van de verkoopakte van die twee stukjes grond, zoals die is opgesteld door notaris De Graaf uit Mol. Mogen we dat goedkeuren? Hans.
Ja, ik ga ervan uit dat dit een gedragen punt is door de meerderheid. Herinnert u wellicht dat er hier in het recent verleden een andere mening was? Een mening die eigenlijk verdeeld was in de huidige meerderheid in de toenmalige gemeenteraad. Mijn vraag is aan de fracties van de meerderheid, wat is nu eigenlijk hun overtuiging? Is het nu pro of is het contra?
Misschien is het goed dat we eerst de vragen bundelen. Ik denk, Koen, je had ook tussenkomst.
Ja, dat is inderdaad een dossier met geschiedenis, voorzitter. Ik denk dat we al vele jaren bezig zijn. En in tegenstelling tot sommige andere partijen gaan wij ons consequent opstellen en ons onthouden. Wij zijn, ik denk dat de argumenten die we altijd gehad hebben staande blijven. Onder andere een verkaveling vlakbij die niet ingevuld geraakt. Dus wat is dan het nut van een nieuwe verkaveling? Ook het ontbreken van een ontsluiting die altijd gevraagd is. Nu moet heel de verkeersafwikkeling gebeuren door een straat van 5 meter breed en dat lijkt ons niet opportun. Daarom gaan we ons onthouden.
Zijn er nog tussenkomsten op dit punt? Nee. Schepen Verbeek?
Hetgeen dat we vandaag beslissen is dus twee zaken. Dus dat is die desaffectatie, waardoor dat die twee loten die nu in openbare wegen is liggen, dat die in privéhanden komen van de gemeente. En dan het tweede stuk, dat we dan die twee privéloten A en B, die op het plan aangeduid zijn, dat we die dan ook kunnen verkopen aan de kavelaar, zoals overeengekomen in 2016. Dat zegt eigenlijk niets verder over die verkaveling. Die verkaveling is lopende. Er is, zoals je weet, is er bij de provincie een... is dat lopende, omdat er bezwaar tegen ingediend is. Nu, wij gaan dat royaal uitvoeren. Genomen beslissingen uit de vorige legislatuur, daar gaan wij niet in een keer 180 graden gaan draaien. Dus wij gaan ons daar gewoon 100% achter zetten. Als dat uw vraag zou zijn.
Maar is het dan een inhoudelijke ja, of is dat een inhoudelijke nee, maar we stemmen ja?
Dat is een inhoudelijke ja.
Dan lijkt het mij toch sterk op een beetje bocht die gaan het inzetten zijn. Het ligt ook toevallig in een bocht, hè, van de verkaveling. Ik hoop dat dat niet de reden is dat je een bocht aan het pakken ze. Meneer Dille, ik herinner me dat we daar nog een heel intense discussie over gevoerd hebben. Dat waarin dat je grote ideologische beschouwingen maakte over verkavelingen in buitengebieden. Vandaag stel ik vast dat een bocht ingezet is. Kijk naar mijn woorden, of beter, luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Daar begint het een beetje op te lijken.
Schepen?
Dat zegt niks over het toekomstige beleid, hè, Hans. Uiteindelijk zijn we nu volop bezig met de opmaak van een ruimtelijk beleid. Dat wij daar de buitenzones gaan proberen te vrijwaren, dat hebben wij van in het begin gesteld. Wat wil dat zeggen? Dat genomen beslissingen, dat wij die dan in één keer moeten gaan terugdraaien? Nee, dat gaan we niet doen. Die loyaliteit hebben wij. Dus we gaan dat niet doen, maar dat is geen argument van hoe dat wij verder onze ruimtelijke planning de komende jaren gaan aanpakken.
Dus ik ga ervan uit dat dit een gedragen visie is, wat u nu verkondigt. We zitten in een planningsjaar. Ik hoop ook dat uw collega's van de meerderheid daar dezelfde mening toe gedaan zijn. Ik ken nogal wat mensen die hun spaarcent in Mol hebben belegd in een stukje grond voor hun kinderen in het buitengebied. In de overtuiging om daar inderdaad later hun kinderen nog een stukje grond cadeau te doen en bouwkansen te geven. Ik kijk uit naar de compensatie die dat je daar ook dan voor zult voorzien. Hè. Maar ik neem aan dat we ook die discussie nog gaan voeren bij de ontplooiing van uw plannen naar de toekomst en uw beleidsplannen.
Ik moet toch opmerken dat er nu bij u toch ook heel wat bochtenwerk bezig is, Hans.
In welke zin?
Ja, ik denk dat de programma's ook duidelijk waren, dat er mee naar de kiezer gegaan is en dat er nu toch ook wel een andere richting aangegeven is.
Ik denk niet dat in ons programma staat dat wij een aantal verkavelingen die nog niet gerealiseerd zijn, of een aantal buitengebieden die nog niet gerealiseerd zijn, zomaar met één pennetrek van tafel gaan vegen. Dat we aandacht hebben voor open ruimte, dat is iets anders. Maar ik ga gewoon verder op uw statement dat je net gegeven hebt.
Goed, maar ik begrijp dat we in de nieuwe commissie ruimte nog interessante gesprekken gaan hebben. En om alle misverstanden deze avond te vermijden, stel ik voor dat we toch even stemmen over dit punt. Dus goedkeuring van punt 14.
Ja.
Ja. Dank u, dan kunnen we naar punt 15 overgaan. De zaak van de wegen Gompeldijk, goedkeuring van een project van de provincie. Provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor terrein, aanlegwerken en technische werken in functie van een natuurlijk overstromingsgebied in de vallei van de Scheppelijke Neten in Mol. Het betreft werken aan en nabij een waterloop van tweede categorie. Het is dus een provinciaal project. Dat dossier is ook voor advies overgemaakt aan de gemeente Mol en werd hier ontvangen op 16 januari 2019. Het is een project dat al een tijdje loopt, waarbij het de bedoeling is om wateroverlast aan te pakken. Op pagina 8 van de agenda ziet u al de verschillende zaken die uitgevoerd zijn. De reden waarom dat het dossier vandaag op de raad komt, is dat binnen het project weliswaar geen grondafstand naar de gemeente wordt voorzien, maar wel worden ter hoogte van de Gompeldijk, ter hoogte van de wegberm, 4 parkeerplaatsen met fietsenstalplaats voorzien. En om deze parkeerplaatsen te realiseren, wordt de baangracht ter plaatse gedempt. Dit betekent dus een herinrichting van de wegzaten. De baangracht wordt ten noorden van de parkeerplaatsen omgeleid naar het bosperceel, dat deel uitmaakt van het provinciaal project. En daarvoor vragen wij uw goedkeuring. Akkoord. Dank u. Dan zitten we bij punt 16 voor kinderdagverblijf het Molletje. We gaan doen voor het Molletje wat we vorige raad hebben gedaan voor cultuur en voor sport. Met name elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap heeft de verplichting om in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging waarover de gemeenteraad zich binnen 3 maanden moet uitspreken. Eva, VZ2 Kinderdagverblijf het Molleke heeft die evaluatie gemaakt en wij vragen vandaag 1 om kennis te nemen van die evaluatie en 2 om principiële goedkeuring te geven aan het verder zetten van het kinderdagverblijf het Molleke als een extern zelfstandig agentschap. Akkoord. Dank u. Punt 17 zitten we bij de Molse sportinstellingen voor de agenda van de algemene vergadering van 21 mei. Met op de agenda kan u de 3 punten daar lezen. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering wordt gevraagd. Evenals de goedkeuring van het verslag van 2018 en de jaarrekening van 2018. Tevens wordt gevraagd de vertegenwoordiger van de gemeente de opdracht te geven om tijdens de algemene vergadering van de EVA te handelen overeenkomstig de beslissing die we vandaag nemen. Akkoord? Dank u. Punt 18, aanpassing van de rechtspositieregeling bijlage 3 goedkeuring. Op 27 juni 2016 werd de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met de bijhorende bijlage goedgekeurd door de gemeenteraad. Artikel 10 van die regeling bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen. Zo kan de gemeenteraad bijzondere eisen stellen in zaken de beroepsbekwaamheid, het bezit van specifieke diploma's of nuttige ervaring. Deze specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 3 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en het is die bijdrage 3 die we vandaag willen wijzigen. U vindt de details op de agenda. Ik ga die niet allemaal voorlezen. Het zijn een aantal functies waarvoor bijzondere voorwaarden worden gesteld. Er is 1 functie die geschrapt wordt. En over beide beslissingen is er een protocol van akkoord met de vakorganisaties. Goedkeuring wordt gevraagd. Akkoord. Dank u. Personeelspunt 19, personeelsformatie gemeente. Ook daar gaan we een aanpassing doen naar aanleiding van de goedgekeurde vacaturelijst voor 2019. Moet de personeelsformatie van de gemeente worden aangepast. Er zijn 3 wijzigingen die u op de agenda vindt. Ook hier is er een protocol van akkoord met de vakorganisaties. Goedkeuring wordt gevraagd. Thomas.
Ja, voorzitter, college, ik ben blij dat die uitbreiding gebeurt. Ik denk dat het ook goed is dat die ook gehonoreerd wordt. Ook diegenen met een langer geheugen weten dat hier destijds heel veel discussie is geweest over of we dat personeel nu nodig hadden of niet. Tot in een treuren. Maar ik ben heel blij dat de gemeente dit beleid verder zet en rekening houdt met de noden van personeel en met de vacaturelijst.
Dank u. Nog tussenkomsten? Iedereen akkoord? Dank u. Dan zitten we in het onderwijs. Mag ik voorstellen om de punten 20 tot 22 samen te behandelen. Het betreft telkens instap, lestijden, herberekening van kleuters in Mozaïek, alles kids en de zandloper. En voor deze 3 scholen vragen wij uw goedkeuring. Goed.
Ja, voorzitter, één technische vraag over de lestijden in Ezaar van Mozaïek. Zijn daar de lestijden van het schooltje van de Heidehuizen in meegerekend of niet?
Schepen Walgaren.
Daar zijn inderdaad de lestijden van de school van Heidehuizen mee ingerekend.
Ja, en is er een zicht op van hoe dat de verdeling is tussen Ezaard en Heidehuizen? Hoe de evolutie daar is? Stijgt daar ook het leerlingenaantal of zwakte af?
Je bedoelt in de loop van het aantal jaren, dat kan ik navragen. Als u zegt, moet je dat kan opgevraagd worden.
Ja.
Wat is de juiste, de correcte vraag?
Wat de verhouding is, aantal leerlingen tussen Ezaard en tussen Mozaïek en het schooltje van de Heidehuizen.
Ja, dus
en wat de evolutie is in het aantal kleuters.
Het schooltje van Heidehuizen, dat weet u waarschijnlijk, dat zijn maar 2 kleuterklassen. En daar zitten nu, als ik het goed heb, 22 leerlingen, maar ik zal het navragen. Dus
ja.
U vraagt van de voorbije jaren hoe dat de evolutie is. Heesaard.
Ja. Oké, mogen we de punten 20 tot 22 goedkeuren? Dank u. Punt 23 van de agenda, de algemene vergadering van IOK op 21 mei 2019. We keuren de agenda goed en stellen het mandaat van onze vertegenwoordiger vast. Dus u vindt daar de traditionele agenda, goedkeuring, verslag, raad van bestuur, verslag, commissaris, resultaatsbestemming, goedkeuring van de jaarrekeningen en kwijting plus de varia. En we vragen u dus om zowel de agenda als het mandaat van onze vertegenwoordiger goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 24 doen we hetzelfde voor IOK afvalbeheer op dezelfde dag met dezelfde agenda. En ook daar keuren we en de agenda en het mandaat van onze vertegenwoordiger goed. Iedereen akkoord? Dank u. Dan voor punt 25 moeten we voor de Lituina een vertegenwoordiger in de algemene vergadering aanstellen. Met name 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervanger. En daarvoor zijn juist geteld 2 kandidaten. Dus als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt voorgesteld Wim Kajets vanuit de CD&V-fractie en als plaatsvervanger Jos Pauwels. Eveneens vanuit de CD&V-fractie. Ook hier mag u stemmen met het rode potlood. Ja of nee?
Voorzitter, ik had voor onze fractie ook Leo Paasens doorgegeven als algemene vergadering, via mail.
In de Molse Bouwmaatschappij had hij al wel...
Nee, voor de Lituina, ja.
Ja, maar bij de raad...
Die komt straks.
Dat is bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Oh, sorry. Van de Motorbouwmaatschappij, denk je, maar niet bij Litwina.
Wel Litwina.
Ja, bij Litwina. Bij Litwina. De ja, we hebben er twee, bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar is Leo ook kandidaat.
Komen de twee jongsten nog eens helpen? Ja, dus het is, ja. Moeten we een beetje apart houden. De stemmen zijn geteld. Wim Kajers is aangeduid als effectief vertegenwoordiger met 32 stemmen, dus unaniem. En Jos Pauwels als plaatsvervanger met 31 stemmen. Waarvoor dank. Dan kunnen we overgaan naar punt 26 op de agenda. Is ook een stemming, gaat over de Molse Bouwmaatschappij. Waarbij wij één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger moeten aanstellen in de algemene vergadering. En twee vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. Let op, straks komt dat ook nog terug. Als we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben. Dus maar hier is het twee in de Raad van Bestuur. En één effectieve en één plaatsvervanger in de algemene vergadering. U gaat een stembiljetje krijgen. Daarop gaat het allemaal duidelijk vermeld staan. Voor de effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering zijn er twee kandidaten. Wim Kajers vanuit de CD&V-fractie en Koen Boeks vanuit de Vlaams Belang-fractie. Dus daar moet u één van de twee aanduiden. Hans?
Ja, vooraleer dat wij tot de stemming overgaan, zouden wij eigenlijk het debat nog willen voeren over de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging en respectievelijk machtsverhoudingen van de verschillende aandeelhouders.
Stoppen we dan even met uit te delen?
Natuurlijk. Excuseer, algemeen directeur, maar u mag voor mijn partij verder uitdelen. Ik heb daar hoegenaamd geen probleem mee, maar ik neem aan dat we hier toch een politiek debat ook over mogen voeren.
U gaat de vraag inladen?
Ja, ik denk dat de gemeente Mol als aandeelhouder die toch wel quasi volstrekte, ik zeg niet volstrekte aandeelhouderschap heeft, maar toch een meerderheid alleen,
dat dat eigenlijk toch wel een ondervertegenwoordiging is die we hier hebben. Wij gaan een mandaat inleveren. Ik stel vast dat de gemeente Balen 2 mandaten heeft, dat de privépartner er 3 heeft, als ik mij niet vergis. Dat de provincie ook 1 mandaat heeft. Er is een traditie dat ook het voorzitterschap aan de privépartners wordt toebedeeld. Ik stel vast dat dat een goede traditie is en dat er een zeer goede betrokkenheid is vanuit het maatschappelijk veld door die privé-aandeelhouders. Maar ik denk niet dat dit een weerspiegeling is van de financiële input en van de betrokkenheid van het gemeentebestuur. En om die reden vragen wij de mening van de meerderheid over dit punt.
Burgemeesters?
Ja, goed, Hans. Het is op zich zo, denk ik, dat de Vlaamse decreetgever al een tijdje geleden beslist heeft dat de raden van bestuur moesten ingekrompen worden. En ik denk, bij een aantal was het heel evident dat er hele grote raden van bestuur waren. In cijfers willen dit ook zeggen dat de Molse bouwmaatschappij van 13 naar 9 zitjes in de raad van bestuur moet zakken. Denk ik, historisch Molse bouwmaatschappij altijd, denk ik, een goede mix gehad van op zich de privé-aandeelhouders, zoals ze dat noemen, en dan uiteraard ook de lokale besturen die erin actief zijn. En uiteraard ook wel de provincie die richting wonen toch nog wel wat bevoegdheden heeft, zoals ze zelf ook wel aan de provincieraad zal kunnen vaststellen, denk ik. Nu, we hebben vanuit de raad, we hebben het schrijven van de directeur van de Molse bouwmaatschappij gekregen. Neem ook wel aan vanuit de raad van bestuur van de Molse bouwmaatschappij, vanuit het directiecomité, waar hij heel duidelijk aan ons vraagt om 3 mensen af te vaardigen namens de gemeente Mol. Dat is ook hetgeen dat wij vandaag agenderen, hetgeen dat we eigenlijk vanuit die organisatie de vraag gekregen hebben. U weet dat het vooral het OCNW is, degene die een heel hoog aantal aandelen heeft. Van waar komt dat? Dat is eigenlijk ooit het Megesplein. Dat zijn de bejaarde woningen. Dat zijn ooit van het OCNW overgedragen aan de Molse bouwmaatschappij. En dan in plaats van daar echt veel voor te betalen, hebben we in ruil aandelen gekregen. Dat was eigenlijk een stukje een input van het toenmalige OCNW-bestuur, denk ik, ook in de Molse bouwmaatschappij. Waar men zien ook nog het Megespleintje nog mooi verfraaid heeft. Als je nu bij 9 gaat bekijken, denk ik persoonlijk dat de verhouding 3-2 Mol-Balen, dat dat billig is. Mol heeft 37.000 inwoners, Balen ook al een stuk in de 20.000 inwoners. Dus ik denk op zich, als je daar gewoon naar evenredigheid van aantal telt, dat is belangrijk. Wat vind ik daar ook belangrijk, dat je dus merkt van de 9 bestuurders, dat bij wijze van spreken Mol en Balen, het lokaal bestuur, ook met 5 van de 9, ook de meerderheid in de raad van bestuur heeft. Je zit daar inderdaad met de provincie, met ook wel een belangrijke speler, ook in een aantal dossiers, waar denk ik de keuze van de Molse bouwmaatschappij ook was, of de wens geuit is om ook nog namens de provinciebestuur een vertegenwoordiger te hebben. En de privé is denk ik de laatste jaren ook afgebouwd. Mensen denken van 6 naar 3, maar in ieder geval hebben zij ook van die afbouw, is er ook voornamelijk bij de privé-aandeelhouders dat gebeurd. Deze vraag die voorlag, ik meen zeker een tijdje geleden daar een consensus bij was binnen de Molse bouwmaatschappij zelf. Het grote voordeel is denk ik wel van gemeenten en OCMW en naar de toekomst toe, als dit een niet werkbaar iets zou zijn, wat ik absoluut niet verwacht, dat heb ik ook vol vertrouwen in dat dat zeker wel goed gaat werken, zoals in het verleden nog goed gewerkt heeft. Op zich hebben wij met onze structuur, met ons aandeelhouderschap van gemeenten en vooral OCMW, hebben wij zoveel procent van de aandelen, dat wij in principe op iedere algemene vergadering, als wij de wens zouden uit, wij kunnen dit zelfs veranderen. Het feit dat wij de 9 bestuurders allemaal van het Mol zouden hebben, zou niet echt vriendelijk naar de buren uit Balen zijn, zou niet vriendelijk naar de provincie zijn. In principe zijn we daar wel aan zet. En we denken, ja, 9, ik zie er wel voordelen. Ik heb er zelf heel wat jaren meegedraaid van mijn iets kleinere, hechtere groep. Dat kan ook wel nog positiever gaan werken. Dat ook nog de individuele raadsleden van de raad van bestuur daar nog meer betrokken in het dossier zijn, mee kunnen voorbereidend gaan werken. Ja, en dus is inderdaad ervoor gekozen van 3 gemeente Mol, 2 gemeente Balen, eentje voor provinciebestuur en dan 3 voor de privé. Dus mij lijkt dat een werkbaar iets. Er moest ingeleverd worden. Het grootste deel is langs de privé-aandeelhouderskant ingeleverd geweest om van 13 naar 9 terug te gaan. Dus denk ik daarom ook dat wij daar denk ik wel onze fiat aan kunnen geven. Het gaat ons ook niet over de mandaten of de postjes of nog ene meer. Maar ik volg wel, het moet wel heel duidelijk zijn dat we als lokaal bestuur ook moeten kunnen wegen in zo'n raad van bestuur. Wat we denk ik in het verleden ook altijd hebben moeten doen. Het is een heel belangrijke bevoegdheid. Gelukkig maar dat de laatste jaren de Molse bouwmaatschappij enorm veel extra woningen heeft kunnen realiseren in Mol, maar ook zeker in Balen. Het woordje zegt hetzelfde, het is heel belangrijk dat het daar sociale, maar ook bouwmaatschappij is. Dus mijn wens is vooral, of we nu inderdaad met 3 of 4 vertegenwoordigers van de 9, dat men daar denk ik de schoen van de laatste jaren blijft verder zetten. De 1000ste woning heeft men daar ook bereikt. De wachtlijsten zijn jammer genoeg nog zeer lang, dat moeten we ook toegeven. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Dus ik meen dat het op zich wel een evenwichtig verhaal is. Als we puur op aandelen zouden spelen, moeten we 8 van de 9 zetels opeisen. Dat lijkt me ook niet evenwichtig te zijn. Dus ik denk dat dit een werkbare verdeling is binnen de Raad van Bestuur, waar denk ik ook de nodige expertise is. En dat is dan wel het voordeel. Je merkt heel vaak dat bij de politieke vertegenwoordiging, dat is ook logisch, elke 6 jaar een grote shift komt, een wissel. Dan is dat wel weer het voordeel dat je een aantal mensen die zich daar vanuit privé totaal quasi onbezorgd als vrijwilliger, daar ook heel veel tijd in stoppen. Daar zit een stukje continuïteit, daar zit ook een stukje specialisme naar een aantal achtergronden dat die mensen ook persoonlijk hebben. Dus ik denk persoonlijk dat dat wel een meerwaarde is voor de Molse bouwmaatschappij. En bij deze meen ik, dat is ook wel heel duidelijk dat wij als meerderheid dit zo gaan ondersteunen. Maar heel duidelijk van mij het aanbod, als we binnen 1 jaar of binnen 2 jaar het gevoel hebben dat absolute belangen van de gemeente daardoor geschaad zouden worden. Het staat ons denk ik elke algemene vergadering vrij om een statutenwijziging te forceren en dat nog anders te voorzien. Maar ik denk niet dat aan de orde gaat zijn, voorzitter.
Oké, ik kan er volstaan, Hans. Korte reactie.
Ja, burgemeester, ik denk dat uw argumentatie ten dele mijn pleidooi ook bijtreedt, waarin ik zeg dat we een goede traditie hebben. En dat we inderdaad zeker niet hier aan het pleiten zijn om 1-op-1 een verhouding tussen de aandelen en het aantal mandaten in de Raad van Bestuur door te voeren. Dat is het begin van mijn pleidooi geweest. Dus laat ons daar geen misverstand over bestaan. Wat ik wel wil tegenspreken en wat u aanhaalt als argumenten, dat is enerzijds de verhouding of de verwijzing naar het aantal inwoners. 37.000 tegen 20.000.
22.
Ja, ik denk niet dat dat een verhouding is die dan dit zo direct gaat staven. En het aantal woningen, ik weet niet dat je dat ook eens in rekening gebracht hebt. Het aantal woningen dat op Molse bodem liggen, dat zijn er een pak meer dan in Balen. Maar goed, ik ben hier niet aan pleiten om Balen een mandaat af te nemen. Waar we ons misschien wel eens een vraag over kunnen stellen. Het mandaat dat de provincie hier invult, een fractie van 1%, denk ik. Woonbeleid, oké. Maar ik denk niet dat de provincie het tussenniveau is politiek om dit te koppelen, een mandaat, aan hun beleid. Ik lees dat nergens in een reglement van de provincieraad. In geen één subsidiereglement zie ik dat een voorwaarde is. Het zou matristisch zijn. Ik hoop dat ik u dat hier niet hoor zeggen. Dus, maar ik vind de betrokkenheid van de gemeente Mol en de vertegenwoordiging 1-op-3 voor 90% of meer van de aandelen, ja, dat is toch wel een beetje ondergewaardeerd. En dus, wij gaan dit vanuit onze fractie niet steunen, dit voorstel. Ik neem aan dat u straks het stembiljet terug zal uitdelen. Maar wij gaan nu al zeggen dat wij deze samenstelling van de Raad van Bestuur niet gaan goedkeuren.
Dat zijn 2 aparte discussies, denk ik. Als we stemmen vandaag over de brief die van de Molse binnenkomen. Dus wij duiden een aantal mensen aan.
Burgemeester en voorzitter, ik denk toch dat het de taak is van u als college, die de agenda samenstelt,
om daar dan over van gedachten te wisselen binnen het college en binnen de meerderheid. Absoluut. Heb je dat dan niet gedaan?
Heel duidelijk, denk ik. En ik
wel, maar waarom denk wordt dat dan hier afgedaan als niet ter zake? Want dat hoor ik hier nu, hè. Ik hoor u nu zeggen, dit doet niet ter zake. We gaan hier nu stemmen over een samenstelling. Misschien hadden we eens eerst moeten dan op de agenda zetten wat de verdeling was van de nieuwe raad van bestuur. Hier gaat u gewoon over. En u doet alsof dat wij hier dat punt niet mogen maken, dat we hier klakkeloos de raad van bestuur moeten gaan stemmen. Allee, dit is nu toch even alles op zijn kop, hè?
Dank een beetje. Rustig blijven.
Hoor je dat wel zeggen? Ik hoor je dat wel zeggen.
Ik heb het in ieder geval niet gezegd. Je hebt mij heel duidelijk de vraag gesteld. Als de verhouding 3-2 met Balen niet juist is op inwonersaantal, dan weet ik niet aan een 4-1 of een 3-1. Het zal in ieder geval nog veel minder zijn.
Laat me niet zeggen.
Ik pleit er ook voor. We hebben gemerkt dat Balen de laatste jaren een hele goede remonte gemaakt heeft. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Degenen die met veel individuele dossiers bezig zijn, zien ook dat armoede kent geen grenzen. Je hebt heel vaak dat mensen van Mol naar Balen, andersom ook naar buurgemeenten. Dus ook, ik denk dat het heel belangrijk is, de Molse bouwmaatschappij, die staat voor Mol en Balen, dat er gewoon projecten in die twee gemeenten, ook door mensen van het lokale bestuur met kennis van zaken, we blijven 5 van de 9 hebben. Van tevoren hadden we 7 van de 13 samen. Dat is nog altijd net eentje meer dan de helft. Dus de evenwichten tussen de lokale besturen en de andere blijven wat mij betreft overeind. Als je van 13 naar 9 moet gaan, moet er uiteraard afgebouwd worden. Er is eentje afgebouwd ook bij onze kant. Er zijn er nog 3 op andere plaatsen afgebouwd. Ik meen dat dat evenwichtig is, maar ik vind dat ook, dat is hier een discussie waard. We moeten nog toegeven dat we dat vorig jaar nog over gediscussieerd hebben. Nou, dat is een interessant punt. Mijn stelling is wel, van het moment dat de raad hier het aanvoelen heeft dat dit niet werkbaar zou zijn, net als dat vorig jaar of 2 of 3 jaar geleden het geval gaat zijn, staan we nog altijd wel in de mogelijkheid om nog een en ander bij te schaven. Dat wil ik hier op zich maar vermelden, dat de raadsleden dat ook weten, dat we op zich wel aanzetten. Zijn, moest het nodig zijn.
Goed, nu dat punt gemaakt is, mogen we dan toch aan de algemeen directeur vragen om een nieuwe poging te doen, stembriefjes uit te delen. Dus u gaat dat duidelijk zien. Voor de algemene vergadering stemmen wij op 1 effectieve, en er staan 2 namen, dus Wim Keijers en Koen Boeks, dat had ik al gezegd. Voor de plaatsvervangers moeten we 1 kandidaat aanduiden. En is er ook maar 1 kandidaat, Lotte Vrijs, vanuit de CD&V. En voor de Raad van Bestuur mogen we 2 mensen aanduiden. En we hebben ook maar 2 kandidaten, zijn de Lotte Vrijs en Mia Belmans. Dus opnieuw stemmen met het rode potlood.
Dat is schepen van wonen ook effectief in onze bouwmaatschappij zit.
Misschien, voorzitter, een kleine nuance. Er is hier natuurlijk geen gesplitste stemming.
Ja.
En ik denk dat voor onze fractie althans duidelijk is dat wij hier stemmen, een neenstem uitbrengen tegen de verdeling binnen de raad van bestuur van de mandaten. Niet tegen de personen die voorgedragen zijn. Hè. Eigenlijk was het fatsoenlijk geweest, had hier een gesplitste stemming geweest.
Ja, dan schorsen we het even. Hè. We gaan fatsoenlijk aan politiek doen, we gaan 5 minuten schorsen en een stembriefje maken. Ja, wel, ja.
Ja, maar kunnen we de één stem niet gewoon interpreteren met de toelichting die ook door Raad van Schoofs is gemaakt? We hebben dat er straks ook gedaan. Hè. We hebben dat er straks ook gedaan.
Ik ga iemand opvorderen, ik zal hier een tijd geven.
Ik wil hier de algemeen directeur niet derangeren, maar ik denk toch dat dit een
ik heb de neemstem is verklaard, de neemstem is verklaard, Hans, ik heb ze verklaard en ik denk dat dat volstaat.
Ja, maar je mag die, voor mijn part, hè, mogen die in het verslag opnemen en een mondelinge stemming doen. Maar laat alsjeblieft dit punt uitgedeeld, ik heb daar geen probleem mee, ik wil hier ook niemand te kwalen duiden. Maar ik zou graag hebben dat er gesplitste stemming is.
Gesplitste stemming, maar goed.
Toen was het niet te doen, hè?
Even
naar het toilet. Vergadering. Totdat het secretariaat klaar is met nieuwe stembiljetten.
Voor een stukken punt.
Ja, ik zal niet wachten. Ik heb mijn agenda hier bij me. Maar dan ga ik het eerst even. Zeg eens,
wat
zal
mijn agenda
staan? Het is weg. Wacht, dat is wel.
denk al... Oei, oei. Heb ik het al omgestaan?
Goed, ik heropen de zitting van de gemeenteraad. Er wordt nog steeds gewerkt aan nieuwe stembiljetten. Die zijn nog niet klaar. Dus ik stel voor dat we punt 26 even hernemen op het einde van de zitting. Als de stembiljetten klaar zijn, we dan de geheime stemming doen. Dat betekent dat ik nog één punt moet behandelen. Het nieuwe punt 27, het toegevoegde punt wegens hoogdringendheid, een bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 18 april 2019 in zaken het rook- en vuurverbod. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u. 20 zitten, de toegevoegde agenda van de gemeenteraad. Ja, in de definitieve nummering wordt dat dan wel 28, dat gaat allemaal eentje opschuiven. En punt, maar ga de nummers aanhouden die hier op de agenda staan. Dus 27 garageverkoop, en dan zitten we bij de Open VLD Plus fractie. Ria, het woord is aan u.
Dank u. Beste collega's, ik heb vernomen dat er terug een garageverkoop is. En ik heb ook gelezen dat de gemeente die gedeeltelijk ondersteunt, en toch is die georganiseerd door privéinstellingen, ja, of verenigingen. Mijn vraag is, wat is de rol van de gemeente hierin? En is de veiligheid dan wel gewaarborgd?
U gaat zo twee antwoorden krijgen. De burgemeester gaat starten en Schip de Groof gaat vervolgen.
Ja. En dank u wel, Ria, voor de vragen. Ik ga rond het luikje veiligheid starten. Daarnaast gaat Hans, denk ik, dat bevoegd ook voor de dienst van toerisme en feestelijkheden ook een stukje, wat al dan niet de inzet van de dienst daar zou zijn. Hè. Denk ik heel terecht aan de vorige jaren... Vooral vorig jaar, denk ik, is hier ook al uitvoerig besproken, dat natuurlijk veiligheid ook voor evenementen heel belangrijk is. We weten, denk ik, dat vorig jaar op aanraden van het gemeentebestuur, want het was geen verbod op zich, maar we toen wel met aandrang het VVV, waar we wel nauw contact mee hebben, op zich gevraagd hadden om de garageverkoop niet meer te organiseren. Ze hebben dat vorig jaar ook niet gedaan. Maar dan heeft Divo G, dat is een privéorganisatie, ja, de VZW, heeft dat op zich wel gedaan vorig jaar. Dat is ook doorgegaan. En dit jaar kwamen de vragen terug boven, dus vanuit veiligheid. Ik heb hier een verslag bij van de werkvergadering veiligheid. Ik heb die wekelijks, 15 januari 2019, toen was ik nog maar heel net burgemeester, stonden daar al heel wat agendapunten, waarbij ook het verhaal van de garageverkoop, omdat we uiteraard een goed veilig kader heel belangrijk vinden, waar de verantwoordelijke deskundige veiligheid ook een en ander opgenomen heeft, ook met de juridische dienst van IOK ook teruggekoppeld heeft, om ook te zien van ja, wat zijn nu juist de juridische contouren waar de burgemeester zich op kan beroepen. En daar was het advies op zich wel duidelijk, dat men zegt, ofwel moet je van de jaren voordien ook echt heel veel schriftelijke klachten, tv's, moet je heel veel echt stof op papier hebben, om dat te verbieden. Als dat niet is, moet je uiteraard wel goede afspraken trachten te maken, dat men uiteraard ook van voren in het boekje moet zeggen, het wegverkeersreglement en zo naleven. Wat voor mij uiteraard nu heel belangrijk zal zijn, ik ga ook de opdracht geven aan de lokale politie voor zover mogelijk, want dat heeft denk ik onze
mijn voorganger de vorige keer ook heel goed gezegd, maar we hebben 2-3 interventieploegen, tweetal denk ik in het weekend, die uiteraard verhoogd toezicht kunnen doen, op voorwaarde dat er geen andere calamiteiten zich in Mol gaan voordoen. Dus vanuit het standpunt veiligheid kan het evenement niet verboden worden, maar hebben we al wel heel wat overleg gehad, ook verkeersdienst en zo, met organisatoren, om het natuurlijk wel in zo goed als mogelijke banen te leiden. Dit jaar Hans heel goed op zich alles gaan op te volgen daar. En dat we dan uiteraard ook naar volgend jaar, met de evaluatie van dit jaar, hebben we misschien daar weer een ander dossier, al dan niet. Er waren aanvragen voor 2 garageverkopen. Dat was denk ik van Divo G en VVV dan, heel kort bij elkaar. Die hebben denk ik dan hun aanvraag gebundeld en gaan Hans eventjes doorgeven wat eigenlijk dan ook de inbreng van een toeristische dienst daarin al dan niet is.
Dank u wel. Het klopt dat Divo en KVVV samen de garageverkoop organiseren. In uw vraag zegt je dat de inschrijvingen zullen gecoördineerd worden door het gemeentebestuur, maar dat klopt niet. De toeristische dienst coördineert de inschrijvingen niet, dat doet de organisatie zelf. Wat doet de toeristische dienst wel? Zij bieden de deelnemerslijsten aan, dus de boekjes waar dat de garages in staan die dat deelnemen, samen met hun aanbod. Dat is niet abnormaal, want in het toeristisch infokantoor worden er heel wat vrije tijdsgebonden folders van de regio ter beschikking gesteld. Wat is er wel nog extra? Dat is dat de deelnemerslijsten van de garageverkoop installeren zijn altijd kosteloos verdeeld geweest. En daarom heeft de toeristendienst ook gezegd van ja, oké, goed, die mogen hier terug bij ons op de toeristendienst liggen. Geen probleem, als een vrije tijdsgebonden folder. Nu is er door de organisatie wel een foldertje in Mol verdeeld geweest. Met reclame voor de garageverkoop is er gemerkt geweest dat er 2 euro werd gevraagd voor die deelnemerslijst. Dat is nooit doorgesproken geweest met de toeristische dienst. En ze zijn daar een beetje voor een voldongen feit geplaatst. Maar we gaan dus wel die 2 euro in voor die boekjes. Nu, mocht de organisatie volgend jaar opnieuw dergelijk initiatief nemen, dan gaan we dat uiteraard niet meer op deze manier doen in ons toeristisch infokantoor. De deelnemerslijst wordt ook digitaal aangeboden en de tendens van de laatste jaren was dat het merendeel van de bezoekers de lijsten van de garageverkoop al digitaal zou raadplegen.
Ja, dus ik mag dan eigenlijk wel vaststellen dat de gemeente toch gedeeltelijk de actie ondersteunt. Hè? Ja. Dus als de toeristische dienst werkt toch een beetje samen met de garageverkoop dan toch, ja?
Goh, niet meer of niet minder dan een andere organisatie die er boekjes komt leggen, buiten het feit dat wij 2 euro innen.
Ja. En dan is de politie ook geadviseerd hier in de veiligheid?
Ja, uiteraard. Bij veiligheidsoverleg waren de verschillende actoren. We hebben ook eind februari, begin maart, hebben we ook de politiediensten gecontacteerd om ook de evaluatie van de vorige jaren op zich te hebben. Waar daar duidelijk is dat er geen procesverbalen op zich, dat er geen harde materie aanwezig is om u op te beroepen. Wel een heel duidelijke afspraak ook met die mensen dat verkeersveiligheid voor ons absoluut heel hoog op de agenda staat. En dat we dus wel de vraag hebben om in dat weekend, waar mogelijk en toch wel met aandacht om daar extra op gaan in te zetten, dat men niet alleen uiteraard de deelnemers, en men is die ook vanuit de organisatoren, maar dat deed men vorig jaar uiteraard ook al aan het, zo zeggen, aan het stimuleren om ook gewoon zelf, als mensen bij u komen en fouten parkeren, direct op aan te spreken, zelf voor wat parkings in de buurt te voorzien en zo, dat zit er uiteraard in. Maar dat uiteraard de politie waar mogelijk ook kort op de bal zal spelen en denk ik niet zal aarzelen als daar verkeersonveilige toestanden zijn, om daar ook effectief tegenop gaan te treden. Zoals het denk ik hoort, als er verkeersonveilige situatie, als men gaat parkeren op fietspaden of op voetpaden van drukke banen uiteraard, dan is het denk ik aan het politiekorps. Nu, de juridische dienst van IOK was op zich wel formeel dat je te weinig body had, te weinig grondstof had om het gewoon karma te verbieden en zeggen van dit kan niet doorgaan. Maar denk ik wel een heel belangrijk pleidooi om dit jaar ook alles goed te monitoren. En natuurlijk als we blijken dat het deze maal verkeersonveilig zou zijn en dat daar ook duidelijke vaststellingen gebeuren, dan wordt dat uiteraard ook op een volgend veiligheidscelcomité ook besproken. En zullen wij kijken of we volgend jaar eventueel een standpunt moeten handhaven, of dat op zich moeten wijzigen, nog andere afspraken gaan maken, nog andere meldingen. We hebben ook aan buurgemeenten gevraagd, want uiteraard de garageverkoop zie je soms ook nog in andere gemeenten in de Kempen, naar zware richtinggevende kaders en zo die zij hadden. Dus we proberen alles bij elkaar te leggen. En de organisatoren hebben al heel hard benadrukt dat veiligheid bij ons absoluut bovenaan stond. Nu, zij zelf hebben uiteraard dat ook uitgesproken dat voor hen heel belangrijk is. Ik hoop ook dat zij daar ook mee naar handelen. En aan de politiedienst zal ik nog eens extra een oproep doen om dat weekend zeer waakzaam.
Oké, ik kan dat ook
staan. Ja, blijven horen dat de veiligheid toch bovenaan staat.
Ja,
mag ik daar nog kort op reageren?
Voorzitter.
Vorig jaar ben ik er ook over tussen gekomen over het afschaffen van de garageverkoop. En toen, ik vind dat ze van dit jaar toch wel heel wat milder staan tegenover de verkeersonveiligheid dan vorig jaar. Vorig jaar, ik herinner me nog heel goed, uw voorganger, die burgemeester, die toch furieus en heel bevlogen aan het uitleggen was wat er allemaal fout was en fout parkeren en de angst voor grote ongelukken en gewonden en zware gewonden. Ik vind dat er dit jaar dan toch heel wat milder over geoordeeld wordt.
Ja, dan had ik misschien daar nog net iets duidelijker in moeten zijn, dat ik elke dag van het jaar op zich een mol al hoop dat er zich geen verkeersonveilige toestanden voordoen, dat ik ook absoluut met mijn voorganger het eens ben dat zo'n dag inherent de kans dat dat gebeurt veel groter is. Dat we in het verleden denk ik ook allemaal wel visueel gezien hebben dat op heel wat locaties hallucinant was. Alleen is het dan denk ik ook aan iedereen, ook aan de raadsleden, als je dingen vaststelt, schrijf een klacht, meld dat. Wij gaan zelf ook kijken, noteren en als we daar dan, als het zich weer zo zou voordoen, dan hebben we dan ook materie om de jaren nadien, dan denk ik een goed gestoffeerde beslissing te kunnen nemen, moest dat nodig zijn. Uiteraard hoop ik dat iedereen een stukje, verkeersveiligheid komt overal terug. We merken ook bij de bevraging van de molenaars dat men op zich een heel belangrijk item vindt. Ik hoop uiteraard dat men een stuk, dat doen, maar ik geef ook toe van, het zal zeker opdracht ook komen aan de politiemensen om in de mate van het mogelijke dat ook te bekijken.
Oké, Koen. We blijven bij de OPVLD-fractie voor punt 28, Centrum West. Bas.
Dankjewel, voorzitter. Collega's, ja, we vallen met onze fractie misschien een beetje in herhaling. U herinnert zich de vergadering van vorige maand, waar wij naar aanleiding van vragen dienaangaande van inwoners van de regio Centrum West, de vraag agendeerden of daar vertraging op dat dossier zat, omdat de inwoners al lang niks meer hadden gehoord. Het antwoord dat toen enigszins laconiek werd gegeven, dat was, er is geen planning, dus er is geen vertraging. Gelet op het wat late uur hebben we daar niet op doorgevraagd en hebben we schriftelijk bijkomend de vraag gesteld of er al zicht was op een aanvangspunt, waarop dan werd geantwoord dat er wel degelijk vertraging zat op het dossier en waar ook een overzicht werd gegeven van de redenen van vertraging. Vandaar dat we er toch aan houden om die vraag opnieuw te stellen en de stand van zaken in Centrum West te bevragen.
Schepen Verbeke.
De vraag is of dat er vertraging is. Nu, je weet dat er nog altijd eigenlijk geen datum geprikt was, of dat er geen vaste datum was waarop dat de werken zouden starten. Dus ik heb u geantwoord, er is inderdaad vertraging, maar dat gaat meer over de interne werking. Er zijn twee redenen voor de vertraging. Dat is enerzijds, en daar heb je wel opgemerkt, dat er een verandering is van legislatuur, een verandering van ploeg, hè, en waar dat dus de bevoegde diensten het toch wel nodig achten om die plannen die er waren, om die toch wel eens te gaan aftoetsen bij de nieuwe meerderheid. Hè. Er zijn een aantal kleine veranderingen nog aan gebeurd, heel miniem, eigenlijk vooral ten voordele van de fietser. Hè. Het tweede probleem was de geothermie. Hè. Want uiteindelijk gingen al die wegenwerkingen gingen ook gebruikt worden voor het aanleggen van de warmtenetten. Je weet dat de geothermie, dat daar toch wel serieuze problemen zijn. Dus Fluvius moest ook gaan bekijken in welke mate dat die warmtenetten, dat die nog wel rendabel waren. Die hebben dus het studiewerk opnieuw moeten doen. En ook dat heeft een vorm van vertraging gegeven. Fluvius is eruit. Ze gaan dus inderdaad met warmtenetten starten. Het studiebureau is dus nu alles in kaart aan het brengen, is alle plannen aan het maken. En we hopen dat we die tegen september gaan hebben. Heb ik u ook geschreven, met de bedoeling van dan opnieuw naar de bewoners te stappen, hè, voor het laatste fiat, voor de laatste mogelijke bijsturingen, om dan hè, het gaan, de omgevingsvergunning aan te vragen om een aannemer te zoeken. En dan is het de bedoeling dat we in begin lente 2020 effectief van start kunnen gaan.
Oké, Bas.
Ja, dank u wel, meneer De Schepen, voor uw antwoord. We stellen dus vast dat er wel degelijk een vertraging zit op het dossier. En ja, dat is misschien het belangrijkste. Dat was dan denk ik vorige keer een beetje, ik denk toch verkeerd geantwoord, in de gemeenteraad. Of misschien zit daar toch een verschil op wat u verstaat onder vertraging al dan niet. Maar het belangrijkste in deze is misschien toch wel dat ook wanneer er belangrijke redenen zijn om een belangrijk bouwdossier wat uit te stellen, zoals die geothermie, dat daar ook over gecommuniceerd wordt met de inwoners. En ik meen toch te mogen zeggen dat dat in deze niet gebeurd is, tenzij ik iets gemist heb.
De bewoners gaan, van zodra de plannen klaar zijn, gaan de bewoners terug uitgenodigd worden om rond tafel te zitten. Ik denk dat dat ook niet dat de normale manier van werken is. Dus ik zou niet weten waarom dat wij alle interne beslommeringen, ik denk niet dat de bewoners daar veel baat bij hebben om daar elke keer, ik kan niet voorstellen, omdat nu de geothermie, omdat daar problemen zijn, dat we elke keer dat we de bewoners uit de buurt daar elke keer terug voor moeten gaan bijeenroepen. Ik denk dat ze daar geen baat bij hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat de bewoners betrokken worden op de cruciale momenten, als de plannen klaar zijn en dat we ze dan ook nog kunnen bijsturen. Maar de technische afwerking van dat dossier, ik denk niet dat de bewoners daar veel baat bij hebben om daar elke keer inspraak in te hebben.
Oké, dan blijven we u, Bas, voor het volgende punt over het zwembad.
Juist. Inderdaad, wat betreft het zwembad. Wij hebben via de website van de gemeente Meerhout kunnen vernemen dat inwoners van Meerhout aan hetzelfde tarief in het Molse zwembad zouden kunnen komen zwemmen als onze eigen inwoners. Dat gaat een beetje in tegen de filosofie die aan de normale inkomtiketten hangt, namelijk dat niet-inwoners van Mol iets meer betalen dan onze eigen inwoners, precies omdat onze eigen inwoners natuurlijk meer bijdragen aan dat zwembad via de belastingen die worden geheven in onze gemeente. Is het de intentie van de huidige meerderheid om daar iets aan te doen, met name om ervoor te zorgen dat inwoners van andere gemeenten altijd meer zullen betalen dan die van onze eigen gemeente?
Schreef het u erop.
Dank je wel. Het klopt, inderdaad. Meerhoutenaren kunnen in omliggende zwembadcomplexen, Geel, Mol, zwemmen aan een verminderd tarief. Het verminderd tarief is enkel mogelijk op losse zwemtickets die vooraf worden aangekocht in het gemeentehuis van Meerhout. Daar worden ook tickets aangeboden voor het zwembadcomplex in Te Senderlo. Daar zit geen verschil op, omdat Te Senderlo ook geen verschil maakt tussen inwoners of geen inwoners. Het is zelfs zo dat ook Dessel zwemtickets voor de zwembaden van Mol, Geel en Arendonk aanbiedt aan een voordelige prijs, ook te koop aan het onthaal van een eigen administratief centrum. En ook in Balen zal dat binnenkort het geval zijn. Uiteraard is het heel jammer dat we voor de realisatie van ons zwembad geen samenwerking zijn kunnen aangaan met de omliggende gemeenten. Dat is jammer nog niet gelukt, maar dat is wel een gegeven. De drie gemeentes die kopen hun tickets aan het niet-Mollenaar-tarief. Dus voor de financiën van het zwembad zijn dit niet-Mollenaars die het niet-Mollenaar-tarief betalen. De gemeenten verkopen deze zelf tegen een verminderd tarief aan hun burgers. Hun sportbeleid op het gebied van zwemmen bestaat er dus in om een deel van de ticketprijs naar hun burgers toe te dragen. Oké, dat is hun sportbeleid. Wij hebben een zwembad mogen zetten. Duidelijk, het gaat nog eens om individuele tickets, niet om abonnementen. Het is ook heel duidelijk, een inwoner van Meerhout die aan de balie van het zwembad komt en geen ticket is gaan halen in zijn eigen gemeentehuis, betaalt een niet-Mollenaar-prijs. Is het gemeentebestuur van plan om daar iets aan te doen? Ja, ik denk het niet. Zolang de drie gemeenten aan Vita den Uyt de prijs voor de niet-Mollenaar betalen, blijft de rekening voor onze samenwerking dezelfde. Het is misschien zelfs een stimulans voor de mensen uit Balen, Meerhout of Dessel om het zwembad meer te gebruiken. Net omdat die gemeenten de prijs van de niet-Mollenaar betalen, de financiën dan weer ten goede komt. Uw vraag was ook nog hoe verloopt de afrekening met de gemeente Meerhout. Ze krijgen uiteraard een factuur voor de aangekochte tickets die ze binnen een redelijke termijn moeten betalen. De tickets zijn trouwens 1 jaar geldig. En wat is op dit moment door de drie gemeenten al aangekocht? Een beetje ter info. Meerhout heeft 400 tickets aangekocht, 200 volwassenen tickets en 200 tickets voor het verminderingstarief. Kinderen, mensen met een beperking, senioren. Dessel heeft er 200 aangekocht, 100 volwassenen en 100 aan het verminderingstarief. En Balen 250, 150 volwassenen en 100 aan het verminderingstarief.
Oké, Bas. Duidelijk.
Ja, inderdaad. Dank u wel.
Ja, prima. We blijven bij de VLD-fractie van Schoofs, het Boulevardpark.
Ja, ik denk dat het punt hier al duidelijk beschreven staat. We stellen vast dat het Boulevardpark op de ideeënmarkt een prominent discussiepunt was, waar toch wel heel wat belangstelling voor was. Ik denk ook heel wat mensen een voorstel hebben voor geformuleerd, zowel online als op de markt zelf. En dan plots lezen wij een week daarna dat er een optie genomen werd om grafmonumenten te restaureren. En mijn vraag is aan de bevoegde schepen, wat zijn de overwegingen van het bestuur om dit te doen?
Schepen van Kranendonk.
Hans, het doet me deugd dat je nog altijd interesse hebt voor het Boulevardpark. Samen met de bevolking. En samen met het college, denk ik. Maar we hebben allang de intentie gehad voor het Boulevardpark te verfraaien. Maar dat kost natuurlijk tijd. We hebben een raamovereenkomst gesloten. 26 september al 2018. In dat schepencollege. Het raamovereenkomst is goedgekeurd voor 12 graafmonumenten gepasseerd te restaureren. Ik zie dat het schepencollege precies niet volledig was, want de betrokken schepen was voor de een of andere reden verontschuldigd. Voor elk zo'n belangrijk document. Om in de toekomst van het park nog meer te vervragen, gaan wij met het ganse schepencollege in één park bekijken hoe dat we dat kunnen aanpakken. Maar we zitten in een planjaar, dat begrijp je ook. Dat zal iets zijn voor volgend jaar.
Hans.
Nu, uiteraard denk ik dat de restauratie moet gebeuren. Ik denk dat niemand daarover twijfelt, zeker over die waardevolle monumenten. Dat is ook de reden van de beslissing geweest in het verleden. Dus wij gaan onverkort die beslissing nog altijd ondersteunen. Maar het waren fijn geweest en ik denk ook naar de burger een mooi signaal geweest als de restauratie even tijd maakte voor het debat. En het is dat initiatief dat de nieuwe meerderheid genomen heeft en wat ik lovenswaardig vind. Maar dat je hiermee eigenlijk beknot. Twee, ik denk dat er heel wat constructieve voorstellen zijn om die monumenten te bewaren. Weliswaar daarom niet op de ligging waar ze nu zich bevinden. Ik denk dat er heel veel voorstellen zullen zijn om effectief die monumenten een andere plaats te geven op dezelfde locatie, waarbij dat het parkeffect vergroot wordt. En ja, nu kosten gaan doen op deze locatie waar die monumentale graven staan, dat is zonde. Want u weet evengoed als ik, je kunt een monument verplaatsen, maar als je het eerst restaureert en je gaat dan de kosten doen om te verplaatsen, dan doe je twee keer kosten. Ik zou me dan durven zeggen, twee keer kosten op het sterfhuis. Dat is er ook heel toepasselijk, een van die monumenten. Dus ja, ik had die optie toch graag besproken gezien in het college. En misschien de haalbaarheid eens aftoetsen bij de aannemer van de werken.
Burgemeester?
Meneer Schoofs, na de beslissing van het raamovereenkomst hebt u de opdracht gegeven voor de ornamenten en de paaltjes direct weg te nemen en direct te beginnen met de restauratie.
Dat is een excuus.
Dat is deze winter al gebeurd.
Dat is een beslissing van het schepencollege.
Van het schepencollege, ja.
Van het schepencollege. En daar kun jij perfect met, hè, en dat in mijn naam hier gaan noemen, dat is heel kort door de bocht. Dat weet ik ook, want ik was niet bevoegde schepen daar. Hè. Dat was een andere schepen, maar ik ga hier de naam niet noemen. En dat debat hier aangaan is een beetje flauw. Maar goed, ik vind dat je, als je die ideeënmarkt naar waarde wilt schatten, dat je perfect ook over een verplaatsing al kunt spreken, hè, met een aannemer. En zeggen, kijk, wij willen die ideeënmarkt er voluit de kans geven. En de ideeën die er zijn om de monumenten te verplaatsen, ja, mede in het contract van onderhoud steken. Of eventueel praten over een bijakte. Daar zijn creatieve oplossingen genoeg. Ik stel vast dat je niet bereid bent om daarover na te denken. En dat betreur ik.
Ik ken de begraafplaats Boulevardpark vrij goed. Ik ben vandaag nog een keer gaan kijken. De meeste monumenten liggen nu al zeer goed gegroepeerd. Buiten enkele die buiten de groep liggen.
Een reden te meer om dat te bespreken met een aannemer. Hè? Waarom heb je dat initiatief niet genomen?
Omdat we hebben nu al een bedrag van 72.000 euro voor de restauratie. En ik weet dat je kunt inschatten, want jij hebt al veel begrotingen gemaakt, wat het dan gaat kosten.
Ik denk dat dat minstens een vraag had waard geweest. Hè? En dan hadden we hier misschien met dat bedrag kunnen komen naar de raad. Goed, maar nu geeft je geen opties. Je gaat resoluut voor een uitvoering van een plan dat in uw eigen... Dat uw eigen initiatief eigenlijk en de burger die participeert aan een debat en daar naar waarde wil ingeschat worden en gehoord wil worden, de burger zijn mening negeert.
Goed, maar ik denk
dat is
dat
uw initiatief. Dat is niet het initiatief van de vorige meerderheid, want die wil zeggen dat ik een waardevol initiatief neem. Maar je stelt ze zelf eigenlijk voor voldongen feit.
Ik denk dat Luc al duidelijk heeft geantwoord, maar
ik vind het helemaal niet correct aan, daarom kom ik toch op tussen. Hè. 26 september 2018 hebben we met voltallige aanwezige scheepcolleges die toen aanwezig waren, heel duidelijk een opdracht gegeven, gegund, voor een werk, voor 12 monumenten te restaureren op die begraafplaats. Dat was een collectieve beslissing, zoals van ieder schepencollege, die zijn door de diensten uitgevoerd, daar is contact opgenomen met die aannemer, dat is ingepland, daar zijn afspraken rondgemaakt, dat is uitgevoerd zoals het beslist was. Waar we absoluut mee eens zijn, en de ideeënmarkt geeft dat mee, en denk ik ook dat mensen dat mee hebben, dat denk ik ook gebracht. De Molenaar geeft heel duidelijk aan, laat het meer, denk ik, dat is mijn inschatting, laat het meer park worden, minder begraafpark. Dit ging over 12 van de heel vele ging dit op zich. Daar gaan we met de Molenaar verder mee spreken, maar dit was op zich wel een heel duidelijk engagement, dat op zich genomen is, en ik vind het op zich een beetje gek als je zelf ook mee die beslissing genomen hebt. Allee, die is genomen, die is juridisch, dat is gegund daarvoor. Het een gaat het ander ook niet in de weg staan, ik vind het een beetje straf, maar
zwart. Hoeft het ander niet in de weg te staan, hè? Het een hoeft het ander niet in de weg te staan, hè, Wim. Je kunt perfect een deel van de graven nu al die op de juiste locatie staan, laten restaureren. Als je met je aannemer aan tafel gaat zitten en je zet allebei van constructieve wil, dan kom je daaruit. En ik betreur enkel dat dat initiatief niet genomen is. En by the way, wij hebben niet initiatief genomen van die ideeënmarkt, dat is een nieuw gegeven. En ik vind dat je daar moet kunnen op anticiperen. En waarom weigert je dat dan hier pertinent?
Maar dat vind ik nu zo naast de kwestie, maar goed, dat is mijn...
Dat is niet naast de kwestie. Dat is niet naast de kwestie.
Wij hebben dat idee aangebracht, wij gaan het idee uitvoeren. Er zijn werken gegund door de vorige meerderheid. Een duidelijk werk, ook wel een duidelijke prijs. De aannemer heeft een opdracht gekregen om dat uit te voeren. Dat is uitgevoerd en we gaan nu op zich allemaal samen kijken. Dus ook een voordeel van het park, denk ik, zal ook niet morgen allemaal anders zijn. Dat weet je ook, als je bij inspraak en zo, dat je nog een heel tijdje bezig. Dat daar op zich een aantal grafmonumenten, die allemaal samen gekozen waren als prioriteit te onderhouden. En niet zomaar luxe, maar op zich door de diensten, denk ik, heel goed uitgekozen waarom dat die graven waren. Dat op zich gebeurt, dat dat dan gebruikt wordt om te zeggen van gepakte ideeënmarkt, niet serieus. Ik vind dat op zich... Jammer, maar goed, ik stel dat vast.
Ik denk dat het punt gemaakt is. Lander, wou nog even tussenkomen?
Ja, wij zijn inderdaad met een Bemelmeermol persbericht rondgestuurd. In eerste instantie vonden wij de ID-markt zeker een geslaagd initiatief. En we zijn er ook vast van overtuigd dat dat in de toekomst nog een meerwaarde kan bieden voor Mol. Wat dat wel jammer is, er is heel veel tijd ingestoken, dat er een beetje informatie ontbrekt rond dit punt naar de burgers toe en dat dat niet aanwezig was, zowel niet op de online ideeënmarkt als op de effectieve ideeënmarkt. En dat dan een dag na de effectieve ideeënmarkt in de Zwaan dat punt als persbericht naar buiten wordt gestuurd. Dat vonden wij een beetje jammer en dan twijfelen wij een beetje aan de geloofwaardigheid van die ICM-merk.
Maar ik kan het alleen maar zeggen dat 26 september 2018 dat gegund is. Dat had evengoed al 1 december 2018 kunnen uitgevoerd zijn. Dat is met een aannemer besproken. Een timing ongelukkig dat de ideeënmarkt nog beter kan. Heel graag gaan we daar ook nog constructief in verder. In ieder geval voel ik me wel gesterkt, ook in het feit dat we tijdens de vorige meerderheid ook heel wat schepencolleges ook al besproken hadden, dat we toch met allemaal samen, met de buurt, met de woonzorgcentra, nog veel beter, nog veel groter op zich, bekeken. Wel moeten gaan kijken, hoe kun je daar nog meer een park van maken, een groene long, die dat er een mol zeker nodig kan zijn.
Dat signaal heb ik zeker van heel wat molenaars gekregen. En daar gaan wij met heel veel plezier de volgende jaren ook aan werken. Maar dit was op zich al beslissen.
Goed, ik stel voor op het punt. Ja, de laatste twee tussenkomsten, dan sluit ik af. Bas nog, en dan ter afsluiting de schepen. Bas?
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ja, ik wil toch kort mijn fractieleider en Lander bijtreden in hun betoog dat er inderdaad, zoals het scheepcollege denk ik terecht aangeeft, er is daar beslist geworden om de bestaande graven te onderhouden. Anderzijds lees ik op de ideeënmarkt, die inderdaad van latere datum is, van het boulevardpark maken we een echt park dat bezoekers uitnodigt om te verpozen. Dat is dan een idee dat geponeerd is geworden door het gemeentebestuur. Ik denk toch wel dat we terecht vaststellen dat het onderhouden van die graven en het een echt park maken van dat boulevardpark, dat dat twee dingen zijn die elkaar wat tegenspreken. En dat inderdaad daar en dat daar, u mag daarvan vinden wat u wil, maar ik deel toch de mening van mijn collega's aan deze kant, dat daar een zekere contradictie tussen zit. Dat wil ik even aanvullen.
Om daar alle graven weg te doen. Mag ik dat bij u nu in stap stellen?
Nee, ik stel vast, dat is niet de stelling, want dat kan juridisch gezien niet. Dat is zeker niet onze stelling. Maar ik stel wel vast dat daar een verschil zit tussen enerzijds beleid dat inderdaad beslist is geweest en dat uitgevoerd moest worden, en anderzijds ideeën die door de gemeente zelf op de website van de ideeënmarkt zijn geplaatst. Dat stel ik vast.
Blijft een interessant punt waarvan
ik mee. Ter afsluiting, geef wat raad ook.
Ter afsluiting, de 26 september 2018 komt een keer terug. Dat is direct uitgeschreven. Door de een of andere reden is er toen geen aannemer gevonden. En toen we een aannemer hadden, was het winter. En de herstellingen moeten gebeuren met herstelbeton. En dan moet het minstens 8 graden zijn. En daarom zijn we nu pas begonnen. De aannemer kon niet vroeger beginnen.
Goed, dat is al.
En dat we daar een park van gaan maken, dat gaan we met onze collega's in het Schepencollege rustig bespreken.
Dank u, schepen. We gaan over naar het laatste punt dat door de VLD-fractie is aangereikt. Parking achter de neten. Hans Schoos.
Ik stel vast dat er daar een verharding aangelegd is tussen het fiets- en wandelpad langs de neten en de parking die zich bevindt achter het vroegere grootwarenhuis en nu de huidige appartementen die daarop getrokken zijn. Nu, er was eigenlijk denk ik een misschien ongeschreven, maar toch een overtuiging, want dat is ook trouwens hier in de gemeenteraad aan bod gekomen, dat die parking daar eigenlijk niet meer op haar plaats is. Nu, wat is de visie van het Schepencollege of van de meerderheid daarover? Omdat ik vaststel dat er een verharding aangelegd is. Was de reden van de verharding? Is dat om de parking vlot te kunnen verlaten en te kunnen bereiken voor voetgangers? Dat is mijn vraag.
Schepen Verbeke.
Die parking was een opening in De Haag. Er was enerzijds de vrees dat mensen vanuit de Hofstraat geneigd zouden zijn om via de wandelweg naar de parking te rijden. Dus ze hebben dat gezegd, we moeten daar een obstructie zetten. Dat is één. Ten tweede werd daar jaarlijks met Olomiet een verharding gemaakt voor Mol Montmartre, voor rolstoelgebruikers, zodanig dat die ook vanuit de parking gemakkelijk de wandelweg opkomen. Dus hebben nu met recuperatiemateriaal dat ze hadden, er zaten nog klinkers over, hebben ze dat dus inderdaad een verharding gemaakt. Dat is in samenspraak geweest met een uitvoeringsdienst, omdat ze zeggen, uiteindelijk besparen we daarmee elk jaar opnieuw Dolomiet daar te moeten gaan leggen voor die rolstoelgebruikers. Wat is de visie? Want dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste deel van uw vraag. Ik denk dat we de visie delen dat we moeten proberen dat te vergroenen. Maar dat moet kaderen in een algemeen plan, want er zijn natuurlijk een hoop parkeerplaatsen die daar weer gaan moeten verdwijnen. En dan gaan we moeten zien waar dat we die kunnen op andere plaatsen op een correcte manier gaan opvangen. Maar dit is gewoon een tijdelijke oplossing die ze wat meer permanent hebben willen maken in afwachting van een concrete visie naar vergroening.
Oké, Hans.
En is het dan de bedoeling om de parking ook te gaan onderhouden en toch minstens tijdelijk een karakter van een parking te geven? Want
Ik denk dat ze ook aan onderhoud toe is dan. Dan als je zegt van we gaan nog investeren in aanleg van de vlotte, betere bereikbaarheid voor rolstoelpatiënten, dan denk ik dat dat ook een verlengstuk kent naar de gebruikers toe.
Dat we dat eerst moeten bepalen wat de visie is, hè, en hoe, op welke termijn dat we dat inderdaad kunnen gaan vergroenen. En in functie daarvan kun je dan beslissen of dat er nog onderhoudswerken nodig zijn, ja of nee.
Oké. Okay. Gaan we over naar de memo, fractie punt 32, komen bij Koen van Gompel, online registratie orgaandonatie. Koen, dat het woord.
Dank u wel, in Kortrijk en ondertussen in meerdere gemeenten heb ik gelezen, kan men zich registreren als orgaandonor via de website, online. Na registratie krijgt men dan een attest thuisgestuurd. Vermits het goed is dat zoveel mogelijk mensen zich registreren als orgaandonor en dat ook levensreddend kan zijn, is mijn vraag simpel. Is dat een dienst die ook door de gemeente Mol kan aangeboden worden?
Schipper de Groof gaat starten en de burgemeester gaat...
Dank u wel Koen voor de heel goede suggestie. Die gaan we zeker meenemen. Het is trouwens ook een idee dat door een van de inwoners op de ideemarkt werd meegegeven. Ik weet niet of dat uw idee was op de ideemarkt. Maar we gaan dus...
Ik had ideeën over de boulevardparken.
Ja, voilà. Ja. Maar je hebt gelijk dat het op dit moment nog niet kan in Mol. Je kunt nu wel online het formulier vinden, het formulier verklaring van de wilsuitdrukking in zaken wegneming en transplantatie van organen en weefsel na overlijden. Maar je moet met dat formulier samen uw paspoort nog wel langs de bevolkingsdienst komen waar dat uw identiteit en handtekening wordt gecontroleerd. En het is die specificatie die dat we moeten gaan bekijken en dat we dat gaan kunnen mogelijk maken op de website, de identificatie van de aanvrager. Maar we gaan er zeker voor zorgen dat het op termijn zal kunnen.
Ja.
Misschien op zich maar heel kort. Je weet ook, vorig jaar was er ook zo'n nationale actie. We hebben ook speciaal op zondag het gemeentehuis en dienstbevolking open gedaan. Toen hebben we meer dan 200 nieuwe orgaandonoren geregistreerd gekregen. Op totaal zit boven de 1500. Wat op zich van Mol al een goede leerling maakt. Maar ik denk dat het een heel mooi suggestie is. En dat ook nog altijd interessant is dat iedereen bij zijn eigen netwerk, en ik denk dat dat kan, ook nog eens aanspreken of als je een bestuursvergadering hebt, je hebt daar een laptop en dat kan dan, om op die moment ook nog eens aan te spreken, want op zich is iedereen wel orgaandonor, maar het is wel een ongeschreven regel, als je je echt niet zo zelf aangegeven hebt, kan op zich de naaste het op die moment nog eventueel herroepen. Door dit op zich te doen, dan heb je echt wel juridisch de duidelijkheid, of je het wel wil of niet wil, kan je ook heel duidelijk stellen, dus heel graag, je hebt ook bij een dienst gehoord van werken ze daaraan mee, ze vinden dat een heel belangrijk iets, dus wat hopen dat we dat nog krijgen.
Ik denk, bedankt, ik denk ook dat als je fysiek een drempel wegvalt,
dat
je een heel aantal, misschien kunnen we in de gemeenteraad die actie ook nog eens herhalen, wat we zoveel jaar geleden gedaan hebben om allemaal tegelijk te registreren, en dat zijn er dan ook weer 33.
Ik heb dat al wel gedaan, de meesten al wel, denk ik, hè, maar...
Goed, dank u. Koen, we blijven in uw fractie, maar we gaan over naar Lander, die een vraag heeft over snoeihout verwerken naar hakselhout. Lander.
Ja, dank u wel. We stellen vast dat voor Molenaar telkens een kost is verbonden aan het afvoeren enerzijds van snoeihout naar het containerpark in Mol, containerparken en ook het afhalen van het hakselhout. Nu, het afhalen kan niet een mol worden, dat is een meerhout of beheersen ook. We wensen dan ook dat de mogelijkheid bekeken wordt om het snoeihout gratis te verzamelen, ter plaatse te verwerken, dat het ook daar door de molenaar kan gratis worden afgehaald.
Schepen van Kralendonk.
Lander, dat zijn twee vragen die in een keer. De tarvering, dat kunnen we zomaar niet direct omturnen, denk ik. Het is al vrij goedkoop. Het hout wordt, of het snoeihout wordt al gehakseld en je kunt gratis ophalen. Mijn gedachten waren ooit ook dezelfde als die van u. We laten de mensen komen, we laten direct hakselen. Maar ik denk dat dat praktisch niet mogelijk is. Ten eerste, je moet al zware machines hebben. Je moet er al iemand bij zetten voor de veiligheid. En dat kost het voor de gemeente of voor de IOK nog veel meer. En ik denk dat de veiligheid al een groot aspect is. En de tarifering, daar kan ik vandaag niet op antwoorden, want dat is een hele weg, hè.
Ja, ik denk wel niet. Mijn vraag was eigenlijk om het te verzamelen. Het moet niet meteen gehakseld worden, maar wanneer dat er een grote hoeveelheid is, dat dat aan wordt gehakseld. Ja. Dus, en richting ja, tarief. Ik kan het ook niet vinden in dus er is zo'n wegwijzer van het containermerk. Ik kan het zelfs niet vinden wat tarief daarop is. Ik kan wel toonafval vinden, maar ik weet ook...
Het tarief is 0,12 cent.
Ja.
Natuurlijk, er blijven ook heel veel mensen snooihout binnen, die het achteraf zeker niet kunnen gebruiken. Dat ligt er op hopen. De geburen laten nu al af en toe het weten dat er geur in is. En dat willen we in alle tijden vermijden. Iedereen komt zijn snoeihout niet terughalen, hè, of kan dat niet gebruiken.
Ook heel anders?
Ja, maar er zijn ook nog, dus niet iedereen kan het terughalen, maar er zijn wel ook mensen die bijvoorbeeld geen snoeihout hebben en wel hakslout kunnen gebruiken. Ik kijk maar even naar voorbeelden van omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld in Geel kan je het gratis aanleveren. In Meerhout organiseren ze 2 keer per jaar een hakselweek, dus dan wordt dat op een aparte locatie gedaan. In Turnhout kan je tijdens de 5 snoeimaanden het gratis binnenbrengen. Dus er zijn wel een aantal andere gemeentes, ook die onder IOK vallen, die het wel toepassen.
We kunnen uw suggesties natuurlijk in de toekomst meenemen, maar dat hangt natuurlijk af van de dekkingsgraad. Gaat direct stijgen voor de bevolking. En dat is ook eigenlijk de bedoeling niet. Hè? Dan moeten de mensen gaan betalen die geen hof hebben, voor mensen die wel een hof hebben.
Ja, ik weet dus niet wat de kosten daarvan zijn, daarmee dat ik vraag dat de mogelijkheden
bekeken. Ieder bewoner van de gemeente Mol, dat wordt natuurlijk meer en meer, heeft geen snoeiafval. En dan moeten we de dekkingsgraad gaan stijgen en dan, dat is niet de bedoeling.
Goed, maar ik denk dat de laatste discussie met grote financiële plaatsen gepast is. Die komt zeker nog terug de volgende maanden. Mogen we dat punt afsluiten anders?
Oké.
Okay. We blijven bij uw fractie, maar bij Koen, Van Gompel, de grabbelpas.
Ja, dank u wel. Sinds de paasvakantie, voor de paasvakantie, is het nieuwe systeem van de online lotingssysteem gelanceerd in Mol. Mijn vraag is eigenlijk simpel. Is dat systeem ondertussen geëvalueerd? Is dat systeem goed bevonden? Is er zicht op hoeveel kinderen dat er uit de boot vallen doordat ze activiteiten niet kunnen krijgen waar ze voor inschrijven? Blijft er een mogelijkheid over om als bijvoorbeeld als vriendenclub in te schrijven voor één bepaalde activiteit? En aanvullend, maar ik heb die niet schriftelijk ingediend, die vraag. Dus als je die niet direct kunt beantwoorden, dan neem ik je dat niet kwalijk. Maar dan krijg ik het antwoord volgende keer, neem ik aan. Kan daar betaald worden met vrije tijdchecks? En hoe zit het met de prijzen? Is er een idee van hoeveel... van welke mensen de kinderen zich kunnen inschrijven? Wel, de grabbelpas is duurder geworden dan vroeger, veel meer betalende activiteiten. Ik veronderstel dat voor mensen met een kleine portemonnee het ook moeilijker is om al hun kinderen de kans te geven om de activiteiten die ze wensen daarvoor in te schrijven. Is daar een zicht op van welke mensen er bereikt worden en zijn de mensen die uit de boot vallen?
Ja, op het tweede deel van de vraag kan ik niet volledig antwoorden. Ja, uiteraard kunnen we wel betalen met vrije tijdchecks, maar hoeveel mensen dat er nu juist al dan niet betaald hebben met vrije tijdchecks, daar heb ik echt geen zicht op, dus dat moet ik navragen. Ik wil zeker eerst en vooral een pluim geven aan de mensen van de jeugddienst en de sportdienst, die dat bergen werk hebben verzet om de inschrijvingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het was een nieuw systeem, dus er zijn nog wel wat kleine zaken geweest die dan niet meteen in orde waren, maar de medewerkers hebben die allemaal zoveel mogelijk handmatig rechtgezet. Dus dank u wel aan de jeugd- en sportdienst. Er werd voor de eerste keer gewerkt met een lotingssysteem, zo'n beetje als in het cultuurcentrum. En het is effectief geëvalueerd en goed bevonden, uiteraard met nog een aantal kleine opmerkingen. De algemene evaluatie is positief, minder stress, niet alleen voor de ouders, maar ook voor de jeugd- en sportdienst zelf. Bij het vorige systeem lag het systeem regelmatig plat en waren er heel wat technische problemen. Waarna dat er wel eens boze telefoontjes naar de dienst zijn gebeurd, wat dat ook niet altijd even fijn was. Deze zijn nu achterwege gebleven. Het proces verloopt ook veel rustiger en de ouders vinden het zelf ook eerlijker, want iedereen heeft evenveel kans om deel te nemen aan een activiteit. Er zijn nog wel een aantal verbeterpuntjes geweest. Er is een probleem geweest met het winkelmandje. Wanneer de ouders tussentijds gingen kijken met de bedoeling later te betalen, verdwenen de items. Nu, dat is manueel rechtgezet door de jeugd- en sportdienst. En de firma heeft die fout ook zo snel mogelijk rechtgezet, zodat het vervolg van de inschrijvingen daar al geen problemen meer mee waren. Sommige mensen die de inschrijvingen niet volledig hebben afgerond, zijn ook niet geloond kunnen worden, net omdat ze die inschrijving niet volledig hebben afgerond. Dus voor de zomereditie zal de communicatiedienst er extra nadruk op leggen dat indien er geen bevestigingsmail gestuurd wordt, dat de inschrijving ook niet gelukt is en dat de procedure moet volledig doorlopen worden. De communicatie zal nog verbeteren. Vanaf vandaag al is er op de website van de gemeente, www.gemeentemol.be/grabbelpas, vragen, een formulier waarop dat je met uw problemen terecht kunt. Dus er is een probleem, er is een formulier waar je kan aanduiden of dat je een probleem, om een probleem te melden na de bekendmaking van de resultaten of bij problemen met de betaling. Dat geeft de jeugd- en sportdienst de gelegenheid om sneller en efficiënter te reageren op problemen. En er komt extra communicatie via de website, Facebook, de mailinglijst en zo verder. Bij een aantal activiteiten is het maximum aantal deelnemers nog verhoogd kunnen worden door het systeem. Als we zagen dat er voor bepaalde activiteiten heel veel geïnteresseerden waren, hebben we nog de moeite gedaan om de capaciteit te vergroten in de mate van het mogelijke. Uiteraard is dat niet voor alle activiteiten gelukt, want als er met een bus gereden wordt, moeten we zien, de bus zit vol. Is er nood aan een tweede bus of niet? Personeel, veiligheid, allemaal zaken die uiteraard in overweging worden genomen. En er zijn ook al een heel aantal mensen die op de wachtlijst stonden, maar die toch nog blij gemaakt zijn kunnen worden door afzeggingen of door die extra capaciteiten die gecreëerd is. En daar is er wel rekening gehouden met kinderen die nog geen of weinig activiteiten toegewezen hebben gekregen. Nog wat cijfertjes, dat is altijd leuk bij een evaluatie. Er hebben 454 kinderen deelgenomen aan de loting. Dat is meer dan de afgelopen jaren, want toen waren er altijd tussen de 300 en de 400. Dus toch 50 kinderen meer. En dat voor 47 activiteiten. 16 daarvan waren volzet, dus voor alle andere activiteiten heeft iedereen die zin had in een activiteit gewoon kunnen deelnemen, maar voor 16 heeft die loting plaatsgevonden. Een verhouding tussen de ingeschreven activiteiten en daadwerkelijk toegewezen activiteiten zijn 1333 inschrijvingen op een activiteit geweest, waarvan we 909 hebben kunnen toewijzen. Er zijn 13 kinderen die helemaal geen activiteit gekregen hebben, maar deze kinderen hadden ook maar voor één activiteit ingeschreven, en als dat dan een heel populaire activiteit was die snel volzet was, ja, zijn ze uit de boot. Ik kan ook wel meegeven welke activiteit dat waren. Een avonturenwandeling in de Schorre, daar zijn 4 mensen uit de boot gevallen. Een paardendag, zijn 3 mensen uit de boot gevallen. Een dropping voor coole kids, 2 mensen. Creatief knutsel rond Pasen, 2. En dan nog eentje voor een paasbrunch en eentje voor een zoektocht. Dat zijn de 13 in totaal. En blijkbaar was iemand, een van de kinderen van de burgemeester daar.
Kijk ik nog op, dank.
Inschrijven met vriendjes. Blijft er een mogelijkheid om samen als vriendjes in te schrijven? Deze mogelijkheid was er de afgelopen jaren ook al niet. In het verleden, toen dat er nog met groene en rode briefjes werd gewerkt, die dat getrokken moesten worden voor juli en juli, met uren waarop dat dan gekomen moest worden, kon dat wel. Maar van zodra er overgegaan is naar het online inschrijvingssysteem, kon dat niet meer. Ook was een opmerking van het oude systeem, waarbij het nog wel kon, dat er dan wel eens een groep vriendjes, als die te groot was, een heel groot deel van de plaatsen zou innemen. Nu, dat is uiteraard een evaluatie van het verleden. Het enige wat dan nu mogelijk is, is inschrijven per gezin, kinderen die op hetzelfde adres wonen. Dat is handig voor ouders in verband met vervoer en opvang. Maar ik wil uiteraard de opmerkingen meenemen in een verdere evaluatie van het systeem na de inschrijvingen van de zomervakantie, want die starten vandaag, als ik me niet vergis. Als die echt te druk zijn, wil ik zeker naar volgend jaar wel eens bekijken of dat kan, of dat mogelijk is, zodat er toch met een beperkt aantal vrienden tegelijk zou ingeschreven kunnen worden. Maar dat valt te bekijken.
Oké, Koen.
Ja, bedankt voor uw antwoord. Ik ben blij dat dat systeem werkt en dat het goed geëvalueerd is. En dat de activiteiten ook, of het aantal inschrijvers, een beetje aangezwengeld is. Ik zou er alleen nog graag voor willen pleiten om bij het opstellen van de activiteiten van de Grabbelpas, bij sportdienst en jeugddienst, erop te letten dat er ook een aantal zeer goedkoop of gratis activiteiten zijn. Ik herinner mij bij de opstart van de Grabbelpas, heel lang geleden, dat er heel veel gratis activiteiten waren bij boeren onder andere en fruitkwekers. En zo kunnen mensen die het financieel niet zo breed hebben ook een ruim aanbod aan activiteiten inschrijven. En niet alleen de begoede mensen.
Oké, dank u voor de suggestie. We blijven bij uw fractie. We gaan over naar Solange, punt 35, de rij richting Doornboomstraat.
Ja, dank u Peter. Deze vraag is vorig jaar ook gesteld en toevallig viel die samen met de vraag van, ik denk nu de bevoegde schepen. Wij deelden toen een beetje dezelfde mening, alleen niet een beetje helemaal. Wij waren toen van mening dat inderdaad, na die proefopstelling is er dan beslist om de Doornboomstraat in de richting te laten gaan van de boulevard richting Gasthuisstraat. En dan moeten eigenlijk de auto's die komen uit de Collegestraat eigenlijk een hele tour door Mol rijden om dan via de Corbystraat richting Boulevard te kunnen rijden. Onze vraag was toen om eventueel die rijrichting te kunnen omdraaien. Daar heeft toen de bevoegde schepen op geantwoord dat er een, nog een bevraging of een laatste bespreking met de buurtbewoners zou zijn in juni. Ik heb daar dan eigenlijk ook niet meer naar gevraagd wat daar nog uitgekomen is, maar misschien weet de huidige schepen dat dan wel nu.
Schepen Verbeek.
We hebben inderdaad vorig jaar dezelfde vraag gesteld. Maar ik ken het dossier nu beter dan dat ik het vorig jaar ken. En alles begint met, wat is een insteek? Waarom gaan we die wegwerkzaamheden doen? Wat is de bedoeling daarvan? En eigenlijk zijn er twee bedoelingen voor Centrum West. Dat is enerzijds veilig fietsen. Ik denk dat er fiets prioritair wordt in het hele gegeven. En ten tweede, de bewoonbaarheid, de leefbaarheid van die straten te gaan maximaliseren. En het is in die optiek dat de rijrichting van de Doornboomstraat bewust gekozen is en niet meer omgedraaid is, om juist het sluipverkeer, dat dan toch de neiging zou hebben om via de Collegestraat zo via een korte weg naar de boulevard te rijden. Want ik geef dat toe, ik deed dat zelf ook en nu doe ik dat al veel minder. Dat is zo. Nu gaat dat niet meer. Maar dat is dus wel bewust, omdat je en voor die fietsers en voor die leefbaarheid. En dat is de keuze die gemaakt zijn in eigenlijk het hele opzet van dit project. En ik denk, als je vanuit dat oogpunt gaat kijken, dat het zinvol is van de rijrichting van de Doornboomstraat te bewaren, gelijk dat ze nu uitgetekend is.
Oké, Solange?
Ja. Ja, ik akkoord natuurlijk dat de veiligheid van de fietser voorop staat. Nu is dat gemeten dat er minder verkeer door de Collegestraat komt, want nu kan er dus wel nog ofwel gekozen worden voor via de Vennestraat de boulevard te bereiken, ofwel via de Corbystraat. Het traject van de auto wordt langer. Daar denk ik dat er ook wel tegemoetkomende fietsers in gevaar kunnen gebracht worden. Dus ik weet niet, als daar metingen zijn dat er effectief geen sluifverkeer niet meer, of minder sluifverkeer
zijn
dan moet zijn.
En ik heb ze niet bij, ik wil ze gerust bezorgen, maar dat is inderdaad, het sluifverkeer is verminderd. Ik denk dat de bedoeling was. Ook de inrichting van de straten, en ik stel voor misschien aan de toekomstige voorzitter van de gemeenteraadscommissie van ruimte van misschien heel die plannen, ik erop een van die commissievergaderingen een keer te bekijken, want het zit echt wel goed in elkaar. Dus er zijn echt straten waar dat de fiets prioritair is.
Ik zie de voorzitter, ja, knikt.
Ja.
Moet toch eens van aan zijn. Ja,
Paul kent het dossier ook. Hij zal het misschien zelfs beter kennen dan de kikker op deze moment. Maar nee, het zit echt goed in elkaar. En ik denk, de inrichting van de straten gaat zo aangepakt worden dat je als automobilist ook weet van, ja, ik ben hier een beetje de vreemde eend in de pijp, dus ik ga die moeten oppassen. Dat is het hele concept.
Oké? Okay.
Oké, in volle verwachting. Maar als je wilt, mogen mij dan inderdaad metingen, de cijfers van de metingen doorgeven.
Okay. Dat heeft de schepen genoteerd, of gaat hij noteren. Ondertussen zitten we bij het laatste punt voor de memo-fractie. Dat is volgens mij ook geen nieuw punt, Koen.
Nee, voorzitter. Het is de 13e keer, hè. Er is één reden waarom ik blij ben dat er een nieuw bestuur is. Eén. En dat is dat ik nu mijn vraag over de Corbystraat kan stellen. Aan een nieuw bestuur, aan een nieuw schepencollege, met nieuwe inzichten, met frisse ideeën. Kom ik dus bij deze met mijn vraag die ik al 13 keer gesteld heb. Maar dat is het mogelijk, is er een opening bij het nieuwe bestuur, dat ze zouden het overwegen om de Corbystraat in de zomermaanden, in de weekends, autovrij te maken. Wij blijven denken dat het een heel breed gedragen idee is, zowel bij horeca als gebruikers als bewoners. En we denken ook dat het de leefbaarheid en de aangenaamheid van die buurt gaat ten goede komen.
Schepen Verbeke.
Koen, wij willen daar constructief mee over nadenken. Ik denk dat al een heel verandering is en ik denk dat dat al misschien een tweede agendapunt kan zijn. Dat Paul kan, ik kan die direct werk geven. Nu, er zijn een aantal zaken die we daar wel gaan moeten bekijken. Gaan we dat permanent doen? of gaan we dat tijdelijk doen? Hè? Welke stukken gaan we afsluiten? Hoe gaan we die afsluiten? Hè? Uiteindelijk is een van de basisredenen waarom dat je het zou doen, de veiligheid. Hè? Maar we zitten ook nog met horeca, die daar dan juist buiten valt. Hè? Dus het aspect veiligheid is misschien niet voldoende. Hè? Wat zijn de kostprijzen? Er zijn 19 parkeerplaatsen die voor 95% bezet zijn altijd. Dus daar moeten we ook een plaats voor gaan zoeken. Dus er zijn heel veel aspecten, maar we gaan de uitdaging aan om daar constructief over na te denken. Dus het is zeker geen en yet, maar het moet wel passen binnen het globale mobiliteitsplan. Maar wij willen daar constructief aan meewerken.
We willen daar graag samen met jullie over nadenken en onze ideeën die we al 13 jaar lanceren, er proberen door te krijgen.
Ja, dank u, Koen. Dan gaan we over naar de SPA-fractie met een vraag van Marcia Seelen over het toekennen van noodhulpslachtoffers.
Ja, dankjewel. Jullie weten vast allemaal wel dat er zich een maand geleden een cycloon heeft voorgedaan. Cycloon Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. En deze enorme ramp heeft naar schatting 2,5 miljoen mensen getroffen, waaronder heel veel kinderen. In Mozambique heeft de cycloon Idai al 500 levens geëist en 110 mensen zijn ontheemd. En de cycloon en de daaropvolgende zware regenval hebben geleid tot een binnenzee met een oppervlakte groter dan het groothertogdom Luxemburg. In Zimbabwe en Malawi worden meer dan 300 doden geteld. En daarbovenop in de hele regio is de materiële schade enorm en zijn de gewassen vernietigd met als gevolg een hongersnood en epidemie van cholera. Hoewel zich in die regio wel vaker overstromingen voordoen, is er in het zuidelijke Afrika nog nooit een klimaatramp van dergelijk formaat geweest. En dus vragen de lidorganisaties van het consortium 1212 om hulp. En wij willen graag als SPA de vraag stellen, omdat wij weten dat wij een mol een mooie traditie hebben, van jaarlijks €6.500 een noodhulp te voorzien. Dit is dus hiervoor, de helft van het bedrag is €3.250 onder voorbehoud van positief advies van de Derde Wereldraad vrij te maken.
Schipper Valgaren.
Dank u wel, Marcia, voor de vraag. Inderdaad, het is ongeveer een zestal weken geleden nu dat die cycloon Idai daar de kust van Mozambique bereikt heeft en heel veel gezorgd is voor heel materiële menselijke schade. Vooral meer dan 1000 mensen die daar omgekomen zijn. Je hebt het al geschetst, zeer veel ontheemden, heel veel materiële schade met verwoeste wegen, bruggen, infrastructuren en huizen, om nog niet te spreken van die hygiënische problematiek door infectieziekten. Nu, we zijn inderdaad als gemeente in de mogelijkheid om hulp onder vorm van financiële steun te verlenen. Jullie stellen de vraag om dit te laten gebeuren door consortium 1212. Het is zo dat zij, dat heb je zelf ook al aangegeven, denk ik. Het is niet consortium dat in zijn geheel een oproep doet. Het zijn dus de lidorganisaties die hulp vragen. Dus consortium 1212 is opgericht in de jaren 80, om het eventjes te schetsen, om te zorgen voor een bundelen van de ontwikkelingshulp binnen ons land. En daar zijn 7 lidorganisaties die daar deel van uitmaken. Dat is Caritas Internationaal, Handicap Internationaal, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan Internationaal België, Rode Kruis Vlaanderen en dan nog UNICEF. Dus het zal er dan wel op aankomen, denk ik, van één van deze organisaties te kiezen. Zij dat we voor opteren van alle 7 een deel van de hulp te geven. Het is zo dat wij als Schepencollege akkoord zijn dat dit zal gebeuren, maar je hebt het zelf ook aangehaald wel op voorwaarde dat de Derde Wereldraad dit goedkeurt. Ik heb van de bevoegde ambtenaar vandaag een mail ontvangen, want ik had de vraag aan hem gesteld en hij heeft alle Derde Wereldorganisaties een mail gestuurd en een aantal hebben al geantwoord. Dus ik verwacht in de loop van deze week eigenlijk een definitief positief antwoord en dan kunnen we overgaan, denk ik, tot de helft van dus de noodhulp die voorzien wordt. Zijn de helft van die €6.500 daarvoor te voorzien. Ik vermoed wel dat dat dan in de volgende gemeenteraadszitting moet nog bekrachtigd worden. Dat dat de gang van zaken is. Maar het is in principe al een akkoord als de Derde Wereldraad zijn fiat geeft.
Oké, Marcia?
Ja, super, dank u wel.
Dank u. Dan zitten we bij uw collega Thomas Sergoris, punt 38, van het vragen van de raadsleden.
Over de participatiemarkt, maar terecht denk ik. Ik denk dat dat een goed initiatief was. Nu, participatie, dat is iets van elke dag. En ja, raadsleden hebben daar ook onze rol in te spelen. Nu, we worden heel regelmatig gevraagd over stand van zaken, van dossiers. Dat kan gaan van een bouwvergunning tot een dossier. Dat is tijdens ze weten dat dat goedgekeurd is, maar wanneer komt dat dan? En zo krijgen we ook nog heel wat vragen. Nu, we hadden in het verleden altijd de richtlijn om dat dan via de administratie door te sturen naar de diensten die dat er antwoorden op konden geven. En daar merken we nu toch wel meer dan een aantal keer, want anders zou ik de vraag niet stellen, dat toch nog niet helemaal stroomlijnd loopt. Nu, dat is geen verwijt naar de secretaris, zeker ook niet naar de ambtenaren, hè, want zoals ik ook in mijn vraag zeg, iedereen is druk bezig, het is inderdaad een nieuwe ploeg, het is wat wennen. Maar toch, het is ook wel jammer dat mensen denken dat wij er dan niet mee bezig zijn, dat we geen antwoorden kunnen geven. Vragen we elke keer overleg om te zien, ja, hoe kunnen we dat beter stroomlijnen, moeten we dat anders gaan doen. In de deontologische code staat denk ik een termijn van een maand. Nu, voor heel veel dossiers is dat genoeg, maar soms, ja, als dat heel precair is, of dat gaat over iets heel kort of over iets heel klein, is misschien gewoon daar toch op een andere manier over te gaan. Vandaar dat we hier de vraag stellen van, moeten we dat anders organiseren, kunnen we dat beter organiseren, of kunnen we daar misschien een overleg over hebben, hoe dat we dat beter kunnen stroomlijnen, ook om het voor de diensten zo efficiënt mogelijk te maken, want het is niet leuk dat ik de Chris elke morgen tot zijn bed moet bellen voor ze te vragen, want erin zit het. Hij is meestal al wakker, hè? Om daar die frustratie en die klaarheid wat in te brengen, is dat de vraag die we willen stellen of dat we daar eens kunnen over hebben.
En toch gaan we vragen aan Chris om te antwoorden.
Dat mag hem altijd.
U in het vervolg niet meer bellen om 8 uur, maar... Schat, nee, je hebt een punt, Thomas. In het verleden is dat volgens mij altijd redelijk goed verlopen. Nu, de laatste tijd is er een mankement gebeurd, omdat er inderdaad, ik heb ook vastgesteld dat er te laat geantwoord is op die vragen. Dat was een hele reeks vragen waarop men te laat heeft geantwoord. Nu, ik heb onmiddellijk met mijn collega Stefan ervoor bijsturing gezorgd. Ik stel voor, hè, dus ik ga daar ook nog een nota voor ondersturen, dat de vragen gericht worden aan het secretariaat. We gaan er een logboek van bijhouden. Dus ook opvolgen wanneer de antwoorden kunnen gegeven worden. Als er binnen 14 dagen geen antwoord wordt gegeven, dat de diensten worden wakker geschud. Van oké, mensen, hou daar rekening mee. Want je hebt er echt een punt dat gezegd, jullie hebben ook recht op informatie. En correcte informatie. Degelijke informatie. Maar de vraag zal zijn van, mail de vragen gewoon aan het secretariaat. Worden geregistreerd, wordt opgevolgd. En zet collega en mezelf in CC. En verzekeren dat die antwoorden op korte termijn zullen gegeven worden.
Ja, heel erg bedankt. Ik twijfel zeker niet aan de goede bedoeling. Laten we dat nogmaals herhalen.
Stuur ze op naar mijn collega, want...
Ja, dat zullen we zeker doen. Het zal nog een beetje zoeken worden, maar ik denk dat we elkaar daar wel zeker in kunnen vinden.
Dank u, Thomas. Dan gaan we over naar de laatste fractie in de rij. Vlaams Belang zitten we op punt 39. Sophie Molenberg is de inkomprijs van de lichtstoet voor de bewoners van het traject.
Sophie? Ja, we hebben van een aantal bewoners die binnen het traject van de lichtstoet wonen de vraag gehad of er geen oplossing kan zijn voor de inkomprijzen die nog moeten betaald worden als zij een woning willen bereiken. Het hoort niet dat mensen hun inkomen eigenlijk nog moeten betalen. Er zijn genoeg mensen die zaterdag, 's avonds moeten werken of die andere verplichtingen hebben. Nu, mijn vraag is of er geen systeem van vrijkaarten mogelijk is of de gemeente niet kan samenwerken met de organisatie in verband met bewonerskaarten.
Schepen-Valgaard.
Dank u wel, Sophie, voor de vraag. Dus uw vraag is of er geen systeem van vrijkaarten mogelijk is. Ik zou eventjes eerst misschien willen schetsen hoe dat het momenteel georganiseerd is. Dus het is zo dat de lichtstoeten dus u hebt de lichtstoet Rozenberg, lichtstoet Ginderbuiten, vragen de toelating om op het openbaar domein eigenlijk gebruik te kunnen maken van de straten, om de lichtstoet te laten plaatsvinden. Daar worden dan de nodige verkeersmaatregelen, veiligheidsmaatregelen getroffen om dat op een ordentelijke manier te laten gebeuren. En daarvoor doen zij een aanvraag bij de gemeente. Hè. Natuurlijk, op dezelfde plaats, je hebt het openbaar domein, dat is de weg, maar daarnaast wonen natuurlijk ook mensen, appartementen, huizen en zo. Daar is eigenlijk geen, als ik het zo mag noemen, beleid vanuit de gemeente. Ik moet eigenlijk zelf zeggen, bekennen dat ik niet op de hoogte was van deze toestand. Dus ik wist niet dat dat de gang van zaken was, dat de mensen een inkomen moesten betalen. Dus ik ben zeker blij met de vraag. Het is wel zo, en dat is misschien wel interessant om te weten, dat beide lichttoeten wel een dotatie ontvangen van de gemeente. En dat is al, men heeft het opgezocht, de financiële dienst. Men heeft het kunnen dateren, Therese, al tot in 1995, maar het zal mogelijk al veel langer zijn. En zij krijgen dus jaarlijks, elke lichtstoet apart krijgt een dotatie van 6000 euro. Wat ook geen onaanzienlijk bedrag is. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb de contactgegevens opgevraagd van beide lichtstoeten, van dus de mensen die daarvoor de organisatie doen. En ik stel voor dat ik hun uw vraag alvast doorspeel. En dan zou het inderdaad goed zijn dat ze in... horen jullie mij goed? Dat ze in contact gaan met de bewoners om te zorgen dat er een systeem komt om de mensen die daar wonen te faciliteren dat daar mogelijk niet voor moet betaald worden. Want dat lijkt mij inderdaad een... Maar wij als gemeente zijn we niet in de mogelijkheid van vrijkaarten te verlenen. Maar ik denk wel dat we kunnen dingen faciliteren mogelijk. Maar dus de eerste stap zou zijn dat ik u de contactgegevens bezorg van die mensen, dat ik zelf de mensen uw vraag bezorg en dat men dan in contact gaat met de bewoners op een manier om te kijken wat daar mogelijk is.
Ja, oké.
Okay, ik weet niet wat dat een voorlopig antwoord is.
Ja. Ja. Blijf bij u, Sophie. Kruispunt Turnhoutsebaan, Zandpuntlaan.
Op het kruispunt Turnhoutsebaan, Zandpuntlaan, dat is wel een zebrapad, maar het is er eigenlijk niet veilig. Vooral in de wintermaanden, als het donker is, steken veel kinderen over, ook veel oudere mensen. Een vraag is of dat er niet voor extra verlichting kan gezorgd worden, of bijvoorbeeld ledlichtjes aan het zebrapad, op het straat.
Schepen Verbeken.
Dat is een gewestwijk, dus als gemeenten hebben wij daar spijtig genoeg zelf geen beslissingsrecht, wat we daar al dan niet gaan plaatsen. Maar we hebben de vraag ook doorgegeven aan AWV, Agentschap voor Wegen en Verkeer, zodanig dat dat geagendeerd wordt op het volgende overleg. En dan moeten de mensen daar ter plaatse gaan kijken en dan zullen we zien of we inderdaad daar iets kunnen verveiligen.
Oké, dank u wel.
Goed, dan gaan we over naar punt 41. Koen Boeks, Zitbanken Station.
Ja, ik richt mijn vraag nog eens tot Schepen Verbeke. Er is 3 maanden geleden de vraag ook al gesteld naar u toe. Toen zouden ze besteld zijn. Ik heb nog altijd niks gehoord. Ik ben er juist nog eens langs gereden. Bij mij weten staan ze nog niet. Ik heb zo het gevoel dat we echt ontlijntje willen houden. En ik weet niet, ofwel moeten de banken misschien nog uit de rotsen of de bomen worden gekapt op een of andere locatie. Maar ik bedoel... Het is toch zo, als je banken bestelt, dat je ook een levensdatum krijgt. En daar wil ik toch wel eens even uitleg over hebben.
Even Verbeke.
Ja. Uw vastberadenheid ziet u, Koen. Ja, dat is een belangrijke
eigenschap. Ik zal er elke maand terug opnieuw opkomen.
Ja, maar een ander belangrijke eigenschap die geen politiek moet hebben, is geduld. Ja, dus,
dat weet ik, als ik even mag zeggen. We hebben toen ook iets gehad met vuilbakken. Dat heeft 5 jaar geduurd.
Ja,
dus
ik hoop dat het nu een beetje
korter is.
Ik ga zeggen hoe ver dat het staat. Dus er is door de gemeente een bestelbon overgemaakt aan de lijn. Dat is de normale gang van zaken. Dus dat komt bij de organisatie de lijn toe. En die moeten nu een factuur maken. En daar zijn we op aan het wachten. En van zodra dat de mensen van de lijn het nodig achten, we hebben daar nu terug wat achter gezeten. Van mensen, wij wachten op uw factuur. Als die factuur naar ons komt, gaan we die zo snel mogelijk betalen. En dan wordt dat op de rol gezet. En dan vermoedelijk gaat dat toch nog een 3 maanden duren dan, wanneer dat die banken daar gaan staan. Dus dat is het aspect geduld dat we gaan moeten hebben. Ik zou voorstellen, als ze op het einde van het jaar daar nog niet staan, dat je me zeker aan mijn oren trekt. Maar het traject is lopende, dus we kunnen ook niet meer doen dan de normale gang van zaken laten.
Ik zou voorstellen oktober dan.
Oktober is ook goed, ja.
Oké, dat is genoteerd dan. We gaan over naar punt 42. Lien, verkeersborden aan de scholen.
Ja, na een aantal keren de vraag gehad te hebben van burgers wiens kinderen dat daar naar school gaan, ben ik eens gaan kijken naar de veiligheid aan die school. En er rijdt vrij veel zware verkeer rond. Auto's rijden daar echt veel te hard, waarin dat ik een beetje bang ben voor de veiligheid van de kinderen. Het staat me eigenlijk een beetje verbaasd dat er nog altijd geen accidenten zijn gebeurd, want het is daar echt wel erg. En dan kwam ik eigenlijk met de vraag van als het mogelijk is om daar eventueel borden te zetten om het zware verkeer te laten, niet door de straten laten komen tijdens de opening en de sluiting van de school.
Scheverbeek.
Ja, wel, dat veiligheidsprobleem dat is niet alleen in Eesaars. We hebben vandaag nog overleg gehad met de school van Ginderbuiten, eigenlijk met identiek dezelfde problematiek. Nu, je hebt daar in bijlage een foto bijgestoken van verkeersborden in Lommel. Denk je dat in Lommel was?
Ja. Ja.
We hebben dat laten nakijken, die borden zijn niet wettelijk. Dus dat is verkeersbord C1. Ja. En dat mag dus, datgene dat daaronder hangt van het is inrichtingsverkeer van dat tot dat uur, dat mag wettelijk niet. Dus dat zal zeker niet de richting waar dat we willen uitgaan. Voor Eesaard, allee, hoe pakken we dat aan? Dat is gewoon in overleg gaan. Hè. Vandaag hebben we overleg gehad met de school van Ginderbuiten. De school van Eesaard die gaat zeker volgen. Wat is een mogelijkheid? Dat is schoolstraten. Hè. Dat is nu ingeschreven in de wegcode. Maar er zijn ook nog een aantal problemen mee. Dat is in de wegcode, dat is federale materie. Maar de modaliteiten over het plaatsen en verantwoordelijkheden, en wie moet dat nu zetten en wie moet dat afbreken en wie is er verantwoordelijk en wie kan het afdwingen, dat is dan weer gewestmaterie. En daar zijn dan nog geen beslissingen of geen besluiten genomen. Dus we zitten met die twee verschillende niveaus, waar we dus op deze moment ja, in een beetje een flou artistiek zitten. Nu zo een schoolstraat, wat is dat? Dat is een tijdelijke afsluiting. Meestal gaan ze dat eerst proberen met nadaars, waar dat dan inderdaad een verkeersbord verboden toegang op staat, met dan een onderbord schoolstraat. Ook daar mag niks bijgeplaatst worden van dat tot dat uur. Dat moet afgesproken worden met de gemeente of met iemand anders, als het een gewestweg is, met de wegbeheerder. Dus dat is een mogelijkheid. We gaan dat nu onderzoeken of dat bijvoorbeeld voor Ginderbuiten een oplossing zou kunnen zijn. Er zijn ook nog een aantal andere oplossingen. Maar we gaan dat zeker als gemeente niet opleggen. We gaan dat altijd in overleg doen. Maar we zijn daarmee bezig. Dus,
Pauline?
Oké, dankjewel.
Ja, en dan gaan we naar het laatste. Ja, Bas?
Ik zou daar graag kort op inpikken. Dus u zegt van, we kunnen als gemeente niet zomaar onderborden plaatsen. Inderdaad, van dat uur tot dat uur. Maar zijn er andere mogelijkheden om eventueel een tijdelijke situatie te voorzien? Want wat u nu zegt zou betekenen dat er eigenlijk geen enkele afdwingbare schoolstraat bestaat in heel Vlaanderen. Ik stel vragen omdat ik het antwoord niet weet, voor alle duidelijkheid.
Ja, dat is dus, dat is inderdaad zo. Dat is dus een beetje een grijze zone in de wetgeving. Er wordt in heel veel Gent is bijvoorbeeld daar nogal vooruitstrevend in om met schoolstraten te gaan werken. Maar strikt juridisch gezien klopt dat verhaal nog niet helemaal. Maar met Ginderbuiten gaan we dat nu bekijken. Er zijn een aantal opties en schoolstraat is daar één van. Het is niet omdat het nog juridisch niet helemaal goed omkaderd is, dat we zeker niet in die richting willen meedenken.
Oké, okay. Dan gaan we naar het laatste punt van de toegevoegde agenda. En dat is Koen Boeks, het ruimen van grachten.
Van onze vertegenwoordigende landbouwraad Chris Helze, kregen we de vraag dat door de boeren wordt gereclameerd dat de grachten te weinig worden gekuist. Ik heb het al over grachten van categorie 3 die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Die slippen dicht ofwel door onkruid ofwel door zand, weet ik veel. Dat er mogelijkheid is om dat die beter te kunnen ruimen. Nu, het is een heel spijtig geval, want de juiste locatie zouden wij doorgekregen hebben van de vermelde personen, maar dat is dus niet gebeurd tot op nu toe. Dus maar toch mijn vraag of dat er mogelijkheid is om die beter te onderhouden.
Schepen?
Ik zal het antwoord heel kort kunnen houden, Koen. In Mol hebben we geen grachten categorie 3. Maar ik kan toch wel iets uitgebreider maken. Dus categorie 1, dat is voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Categorie 2 is voor de provincie. En categorie 3, als die al zouden bestaan, zou voor de gemeente zijn. Maar die hebben we in Mol niet. Hè. We hebben dan nog wel andere grachten, trekkrachten en grachten van algemeen belang. En die worden eigenlijk door Pitpa Hydrosan, in samenwerking met de gemeente, worden die eenmaal per jaar geruimd. Dat wordt meestal september, oktober gepland, hè, omdat dan de groei stopt. En ook de kans naar beschadiging van de gewassen hè, die op de akkers liggen, dat die dan ook het kleinste is. Nu, landbouwers hebben altijd kans om melding te maken en daar wordt meestal ook altijd op gereageerd als er ergens een gracht zou toeslippen. Kunnen ze dat altijd melden via Piet Bargiderassan en daar wordt altijd op gereageerd.
Dus als ik het goed voor heb, dan is het verstandiger dat we de landbouwraad een raad geven, of toch tenminste onze vertegenwoordiger de raad geven om dat te melden bij Pipa. Ja. Oké.
Goed, Hans.
Dan hoor ik u nu zeggen dat je de trekkrachten, die vroeger inderdaad de derde categorie krachten waren, dat je die gaat ruimen op verzoek van de landbouwers. Klopt dat?
Die worden één keer per jaar d'office allemaal geruimd, hè, door Pieter Hydrosan. Maar als er problemen zijn, kunnen die gemeld worden?
Ja, maar de trekkrachten. Trekkrachten. Dat zijn de krachten die de perceelsgrenzen omboorden. Die worden niet geruimd door Pieter Hydrosan.
Privégrachten worden niet geruimd.
Trekkrachten worden niet geruimd, hè. Dat zijn grachten die moeten geruimd worden door de aanpalenden, hè. Duidelijk,
als het op privé.
Allee, voor mij geen probleem, maar als ik u hoor zeggen dat voortaan zit bij Hydrosan dat gaat doen. Maar dan denk ik dat je u toch eens even terug moet informeren. Want ik denk dat je hier een foute interpretatie geeft van de wetgeving.
Goed, oké. Okay, mogen we daarmee de toegevoegde agenda afronden? Ik blijf binnen de zitting van de gemeenteraad en ga... Waar we dus de stemming even hebben uitgesteld. Ik kan natuurlijk maar laten stemmen over hetgeen wat op de agenda van de gemeenteraad staat. Het stemformulier is nu aangepast. Maar voordat dat het wordt rondgedeeld, wil ik het toch even toelichten dat we het daarover eens zijn. Dus zoals daar straks gezegd, moeten wij één vertegenwoordiger aanstellen in de algemene vergadering. Daarvoor zijn twee kandidaten, Koen Boeks en Wim Kajers, dus daar gaat u één stem moeten aanduiden. Er is één plaatsvervanger, Lotte Vrijs, daar hebben we ook één kandidaat voor. Voor de Raad van Bestuur kunnen we twee mensen aanduiden, dat is Lotte Vrijs en Mia Bellemans. U kan u zowel binnen de categorie van de algemene vergadering als binnen de categorie van de Raad van Bestuur een één stem uitbrengen. En dat is het verschil met daar straks. Ik stel voor om een pragmatische werkwijze te vinden, dat fracties die het signaal willen geven... dat in de vertegenwoordiging naar de Molse Bouwmaatschappij toe iets moet wijzigen, dat zij dan voor de algemene vergadering een neenstem uitbrengen en dat wij in het verslag laten notuleren dat dat de reden is waarom dat neenstem wordt uitgebracht. Mogen we dat op die manier doen? Dan worden de stemformulieren... uitgedeeld. En dan gaan we straks hetzelfde doen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
spelen.
Zijn de twee jongsten nog steeds paraat? Jongsten.
Ja, dat kan ook. Ja. Goed, de uitslag van de stemming is bekend.
Ja.
Dus voor de algemene vergadering wordt Wim Keijers aangeduid met 17 stemmen. Als effectief, Koen Boeks had 3 stemmen.
17 plus 2.
19, excuses, 19 stemmen. 19. En als plaatsvervanger voor de algemene vergadering Lotte Vrijs 20 stemmen. Ter informatie waren er voor deze stemming ook 10 neenstemmen en 1 ongeldige. En dan voor de raad van bestuur is Lotte Vrijs aangeduid met 32 stemmen en Mia Belmans met 30 stemmen. Proficiat, nu gaan we dat nog eens doen. Maar dan voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus bij deze sluit ik de zitting van de gemeenteraad af.